Dames en heren, welkom bij de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder op 22 november. En de vergadering is bij deze dan ook geopend. Ik wil een paar dingen nog even meegeven. En dat is dat aanstaande donderdag er een werkbezoek is aan het Korps Politie Noord-Holland Noord. Vanzelfsprekend was u dat niet vergeten, maar het kan nooit kwaad om even een kleine herinnering. En een ander punt, dat is dat we net om 6 uur een presentatie gekregen hebben van een voor ons allemaal natuurlijk belangrijk onderwerp. En dat is de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte. En die presentatie is zeer matig bezocht door raad en commissieleden. Ik wou er toch. Geeft niet. Morgen of vanavond treft u in ieder geval het rapport aan. Bij deze. Dan hebben we nog een klein organisatorisch probleempje. En dat is dat de portefeuillehouder voor de onderwerpen 4 en 5. Onze burgemeester op dit moment nog vaststaat. Dus met uw goedvinden gaan we toch waarschijnlijk even ietsje creatiever om met de agenda. En ik wil dus eigenlijk voorstellen om te beginnen met agenda punt 6 zo direct. En dan kan ik ook meteen mevrouw Den Dulk als nieuwe wethouder welkom heten bij haar eerste echte vergadering.
Voorzitter. Was je ook bezig met de agenda vaststellen?
Ja. Nou, de vaststelling van de agenda, dat gebeurt bij punt 3.
Ja, omdat het is al over de agenda, dus ik denk van het gaat misschien heel erg snel, dus dat kan.
Nee, hoor, dat ons portefeuillehouder op dit moment niet aanwezig is. Als agenda punt 2 hebben wij het spreekrecht van burgers. En er is een verzoek gekomen van de voorzitter van de HOB, de heer Wegman, om in te spreken bij agenda punt 5. En het is een goed gebruik om de heer Wegman dan ook uit te nodigen. Ik wil hem even meegeven dat, u heeft er vaak ingesproken. De spreektijd is 5 minuten. Na de eerste termijn krijgt u nog de gelegenheid om nog te reageren.
Voorzitter? Zit er nu niet een vreemd verband in als u dus die agendapunten verschuift omdat de portefeuillehouder niet aanwezig is, maar de heer Wegman laat inspreken over een punt waar de portefeuillehouder niet bij aanwezig is? Is het dan niet handiger om de heer Wegman dan in te laten spreken als de portefeuillehouder wel aanwezig is?
Dat is heel creatief omgaan met de agenda. Wat dat betreft ben ik het met u eens. Ik denk dat als de heer Wegman op dit moment wil inspreken richting de commissie, dan wil ik hem daartoe de gelegenheid bieden. Ik weet niet wat. Het wordt door de commissie in ieder geval sowieso iedereen is aanwezig en het wordt meegenomen. U mag zitten of u mag het katheter wat u wil. Prima. Dan geef ik het woord aan de heer Wegman.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dames en heren commissieleden, de leden van de HOB hebben voor u een hele korte boodschap. Verhogen van de parkeertarieven niet doen. Het mag inmiddels raadsbreed bekend zijn. De HOB zet onder de huidige omstandigheden in op gratis parkeren in de Helderse binnenstad. Net zoals overigens in de rest van heel Den Helder. De veranderde economische omstandigheden en het almaar afnemende bezoekersaantal aan de binnenstad nopen ons ertoe u te bewegen om deze rechtsongelijkheid zo spoedig mogelijk op te heffen, zodat deze omstandigheid niet langer in ons nadeel werkt. In nauwe samenwerking met de HOB, de Raad en uw college heeft dit al mogen resulteren in een nieuw, zij het tijdelijk parkeerterrein, op het voormalige Fort Bruinterrein. Evenals uitbreiding van de blauwe zone naar de koploper en de Prins Hendriklaan Oost. Hoewel dit nieuwe parkeerterrein pas aanstaande zaterdag 27 november in gebruik wordt gesteld, wordt er op dit moment door onze klanten al volop gebruik van gemaakt. En is een groot succes. Hiervan graag meer dus. Het gaat er in dit stadium van de Helderse economie niet eens om of de verhoging 2% of 3% zal gaan bedragen. Maar laat ons en onze consumenten zien dat u niet hetgeen u met de ene hand geeft, met de andere weer terughaalt, door de bezoeker nu meer te laten betalen. Men zal dit, en dan val ik even mijn eigen beroepsdeformatie, zien als een sigaar uit de eigen doos. Geef onze consumenten het vertrouwen dat een bezoek aan de binnenstad niet onnodig geld hoeft te kosten en bespaar, wanneer u dat wilt, zoals al eerder door de HOB geopperd, op de naar onze smaak veel te intensieve en vaak repressieve controle door de controleurs van de sterkte af te voeren of door hen andere controletaken te geven. En grijpt u niet naar het makkelijkste instrument, namelijk dat van tariefsverhoging. Voorzitter, dames en heren, commissieleden, help ons om de steeds maar afnemende stroom van bezoekers aan onze binnenstad een halt toe te roepen. En steunt u ons in het voorlopig gratis parkeren in het centrum, zolang ons stadshart op de schop staat. Vandaag al kunt u ons concreet helpen door niet in te stemmen met de voorgenomen tariefsverhoging. Ik dank u wel.
Dank u wel voor uw inbreng. En ik verzoek de commissie om straks bij het onderwerp de woorden zoals gesproken door de heer Wegman mee te nemen. Dan gaan we nu verder met het volgende punt. De vaststelling van de agenda. Nou, zoals al aangegeven, het zal een beetje creatief worden. Ik wil voorstellen om te beginnen met agenda punt 6. En dan kijken of de portefeuillehouder wel aanwezig is. Om dan vervolgens met de punten 4, 5, 7, 8 en de rest verder te gaan. Zijn er nog opmerkingen?
Natuurlijk.
Ah,
ik had het maar aangegeven. Ik heb met onze fractie erover gehad. Maar het rapport Deetman-Mans vonden wij dus eigenlijk meer bij een raadsbrede commissie. En vraag ik eigenlijk ook, het is meer ook aan de rest van de commissie aan te vragen. Is niet slim om echt de raadsbrede commissie dan alleen bestuur en middelen te bepraten. Want we hebben het wel over de toekomst van Den Helder. En de haven, dat zit daar niet bij bestuur en middelen, maar meer bij stadsontwikkeling en beheer. En dat is een hele groot onderwerp in dit stuk. Maar dat is even een vraag en als het niet zo is...
Ik wil even rondkijken richting de andere commissieleden.
Voorzitter.
Meneer Bakker.
Ja, in principe ben ik het met de heer Kruijer eens. Het betreft natuurlijk de hele stad. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen wat wel in deze commissie thuis hoort. Wat van mij betreft die haven wel. Maar ik zou zeggen, een raadsbrede commissie daarover. Ja, is prima.
In Baanstra, D66.
Wat ons betreft kan hij gewoon in deze commissie behandeld worden. En vervolgen kan altijd in andere commissies. Dus ik vind het prima om hem te laten staan.
Mevrouw Biersteken.
Ja, dat zou juist het argument zijn om hem raadsbreed te doen. Want je krijgt dan drie keer een discussie erover. Terwijl dat beter integraal kan gebeuren. Het betreft meer havenontwikkeling. Is natuurlijk heel belangrijke poten van. Maar het betreft ook de visie op de krimp. Als algemeen, en dus bijvoorbeeld ook stadsontwikkeling, gaat het over hoe je met je bouw en dergelijke omgaat. Dus in dat opzicht is het veel realistischer om het integraal te behandelen.
Voorzitter, ik vraag me alleen af hoe we dat agenda planningstechnisch gezien gaan doen. Wanneer dan het op de agenda komt te staan, gezien de urgentie van dit rapport, in mijn optiek.
Als je realistisch bent, dan zou het pas volgend jaar zijn. En ik zou me voor kunnen stellen dat we beginnen met een eerste ronde tijdens deze commissie. Partij van Arbeid?
Ik stel voor om nu gewoon te behandelen en dan automatisch over te nemen als bespreekpunt in de raad.
Daar ben ik het mee eens.
Vervolgens mag het ook raadsbreed.
Oké.
Nou, voor ons had u het mogen behandelen, hoor.
Wat ons betreft ook.
Als ik dit zo hoor, dan heb ik toch het idee dat een meerderheid toch wel is voor behandelen in eerste instantie. Dus ik wil toch voorstellen om het op de agenda nu te laten staan. Daar kunt u mee instemmen? Dan is wat dat betreft de agenda...
Spellen van de agenda, voorzitter. Ik zie dat de portefeuille is gearriveerd, dus u kunt weer niet creatief omgaan met de agenda.
Meneer Bakker, we houden wat dat betreft de agenda zoals we hem voor ons hebben. Die kunnen we nu weer gewoon vasthouden. Toch nog even geduld, zullen we zeggen. Nou, bij de vorige commissievergadering is het veiligheidsbeleid besproken. En dan vooral richting de visbuurt. Er is toen een inspreker geweest. Het lijkt ons goed om dus nu te beginnen met dit punt. En het is een punt ter bespreking. En de burgemeester die heeft aangegeven dat hij dus met de commissie van gedachten wil wisselen over het concept evaluatierapport lokaal integraal veiligheidsprogramma 2006-2009. De eerste MAREP veiligheidshuis, de voortgangsrapportage over de uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2010 en de evaluatie van het wijkveiligheidsplan Visbuur 2006-2009. Zoals al aangegeven, het is een punt wat eerder aangehouden is. En ik kan me voorstellen dat de portefeuillehouder misschien eerst nog even een korte toelichting wil geven. En ik wil hem dan ook even het woord geven.
Dus met excuses dat ik iets te laat ben. Ik werd even opgehouden. maar ik heb wel een gedachte over bespreking van het veiligheidsbeleid in den brede. Want donderdagavond is er een bijeenkomst bij de politie. En ik kan mij voorstellen, ook gelet op de belasting van deze agenda, dat u zegt van nou, ik richt me vooral op datgene wat over de visbuurt wordt opgemerkt. Want we komen donderdagavond bij de politie ook nog te spreken over het veiligheidsbeleid in wat bredere zin. En van de zijde van de politie zal ook de context van een aantal zaken nog worden aangegeven. Dat neemt niet weg. U gaat over uw eigen agenda. We kunnen ook zeggen van nou, we doen nu even een eerste ronde. Maar ik denk dat een aantal zaken donderdagavond terugkomen. Dus het is eigenlijk meer bedoeld als handreiking in uw richting.
Nou, deze handreiking zou ik inderdaad graag willen aannemen. Ik heb al bij de opening de aankondiging gegeven dat aanstaande donderdag de bijeenkomst bij de politie is. Dus wil ik voorstellen dat we ons nu inderdaad even beperken tot de visbuurt. En wie mag ik daar als eerste het woord over geven?
Voorzitter, mag ik een vraag stellen nog?
Mevrouw.
Is het dan zo dat alle vragen die onbeantwoord blijven aanstaande donderdag, dat we die schriftelijk alsnog kunnen stellen?
Portefeuillehouder.
Nou, als u zegt van we hebben nu een aantal vragen en ik denk dat het beter is om die gewoon even in een bredere context te zetten voor donderdag, dan zullen we dat als input meegeven. U hoeft het niet schriftelijk ook nog eens een keer apart te doen. Dat is een hoop werk voor u. Ik schrijf al mee en ik zal zorgen dat, of u geeft het me, en wij zullen zorgen dat dat morgen bij de politie belandt.
Voorzitter. Voorzitter. Dan had ik eigenlijk een verduidelijking, want ik kreeg dus het gevoel dat wij alleen de visbuurt nu gingen bespreken qua veiligheid en de rest op een later moment terugkwam. Want ik heb niet alleen wat aan de politie aangaat, maar ook bijvoorbeeld de BOA's aangaat en dat staat ook in dit stuk. Dus komt het nou in een latere tijd terug of moet ik de vragen schriftelijk of dadelijk gewoon allemaal gaan stellen, maar dan behandelen we dadelijk wel het hele stuk. is even mijn dilemma, ja.
Nou, wat de portefeuillehouder in ieder geval meegeeft, wat we zelf ook al hebben aangegeven, is dat we aanstaande donderdag hebben een algemene bijeenkomst. Daar kunnen we de algemene vragen die er leven onder ons daar stellen. En de handreiking die ons nu gedaan is, is om ons nu eigenlijk de focus te leggen op de visbuurt. Dus in die zin, als er behoefte aan is, kunnen we vanzelfsprekend altijd nog op een later tijdstip op worden teruggekomen. Maar is het nu de bedoeling om ons eigenlijk de focus te leggen op de visbuurt?
Ja, meneer de voorzitter, mag ik daar even? Ik denk dat dit soort dingen worden voorbereid. We moeten niet iedere keer afwijken van die agenda. In dat licht is het ook jammer dat commissieleden niet welkom waren bij de politie. Dus niet ieder commissielid zal daar zijn. En ik wou toch voorstellen om het naast de visbuurt ook even in het algemeen te trekken. En ik heb daar wel een paar opmerkingen over.
Zoals al aangegeven, er wordt driftig meegeschreven en eventueel de opmerkingen worden ook meegenomen in het gesprek met de politie. Dus als er algemene opmerkingen zijn, prima.
Voorzitter, ik kan helemaal ingaan meegaan met de heer Wouters. Ik bedoel, je doet het agendapunt is het veiligheidsbeleid. Er is visbuurt is daarbij en je hebt daar een stuk over het veiligheidshuis en dat soort zaken. En ik zou het prettig vinden als we het als geheel agendapunt behandelen en niet in een gedeelte. Dus of we gaan er heel simpel mee om en we zeggen van jongens, we gaan eerst met z'n allen naar de politie en we gaan hem dan behandelen. Of we gaan hem, dan moet je weer vooruitschuiven. Nou, dat lijkt me dus geen optie. Dus of in zijn geheel of niet. Dank u wel.
De handreiking is gedaan door de portefeuillehouder. Als de commissie gewoon behoefte heeft om toch aanvullende vragen of het onderwerp in zijn geheel te behandelen, dan is dat vanzelfsprekend aan de commissie, want die gaat over zijn eigen agenda. Dan wil ik beginnen aan de linkerkant, CDA. Meneer Lijnberg, heeft u opmerking over dit onderwerp?
Nou, wat ons vooral opviel, en dat waarderen we heel erg, de mate waarin gerapporteerd is en verslag wordt gedaan. Dat ziet er heel puik uit. Dat moet ook een hoop tijd gekost hebben. En dan kom ik meteen bij het punt wat we voornamelijk als vraag hadden. En wat in de rapportage ook wel boven komt drijven als een heikelpunt. De formatie en de belasting. Dat is ook een punt in relatie tot de visbuurt. Wat daar, zoals ik het heb begrepen, vooral aan schorten, is dat communicatie door gebrek aan mankracht, als ik goed begrepen heb, ontbrak. En tot onvrede leidt. Dus ja, formatie. Hoe zit dat en hoe wordt daarmee omgegaan? Wat is de plan van aanpak? Dat is onze vraag die we wilden stellen.
Dank u wel. GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat wij heel belangrijk vinden in politiewerk is de kwaliteit van het politiewerk. Ik snap dat de politie prestatieafspraken maakt met justitie om een x-aantal jeugdzaken, haltzaken enzovoort binnen te halen. Wij zijn daar niet zo heel blij mee. Wij zien liever dat bijvoorbeeld aan de normen wordt voldaan van inzendtermijnen en afhandeling. Dat vinden wij veel belangrijker dan bijvoorbeeld 100 jeugdzaken binnenzwabberen. Want gevaar bestaat ook halverwege het jaar. Heb je er misschien 100, ga je dan de rest van het jaar achteroverleunen? Of als het andersom is, gaan we aan het eind van het jaar een jacht krijgen op een bepaald delict of op een bepaalde dadergroep om maar aan dat aantal te komen. En daarnaast denk ik dat de gemeente ook iets meer aan voorlichting richting bewoners zou kunnen doen. Om gewoon in bepaalde buurten waar een bepaalde vorm van overlast of inbraak of wat dan ook is, gewoon eens een bewonersavond te organiseren. En die bewoners voorlichting te geven van wat kunt u er nu zelf tegen doen. Een van de dingen die ik u ook mee wil geven is misschien voorlichting over hennep. En dan bedoel ik niet die hennepplant die bij iemand in de vensterbank staat, maar met name de gevaren van hennepplantages op het gebied van brandgevaar in woonwijken. Daar wil ik het in eerste instantie even bij laten.
Dank u wel. SP, de heer Kruijer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk voortbedurend op beide sprekers van voor mij. Ik had de inspreek van de vorige commissie goed geluisterd en die miste dus op den duur de samenwerking met een aantal partijen, hoofdzakelijk de gemeente. En ik vond het heel apart op bladzijde 30 de conclusies en aanbevelingen, dat de eerste zin nou net daarover gaat dat de algemene gedeelde conclusie is dat samenwerken noodzakelijk is. Dan hoort de gemeente dat eigenlijk ook te doen, als ik dan de mevrouw goed heb begrepen. En het baart ons natuurlijk ook zorgen, GroenLinks is er uitgebreid op ingegaan, dat ook de politie, ja, daar kunnen wij als gemeente weinig aan doen, maar toch de politie dus de wooninbraak, en ik zal het donderdag waarschijnlijk ook wel met dezegene over hebben, de wooninbraken hoofdzakelijk laat liggen en dat ze echt gaan afspreken wat ze wel en niet gaan doen. En ja, zo haal je niet de veiligheid in de stad en zeker ook niet dus in de visbuurt. Tot zover even, voorzitter.
Dank u wel. De heer Cassander, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, het is al genoemd, de politie moet optreden, maar alleen met politie gaan we het niet redden daar in die wijken. En trouwens andere wijken helder ook niet. Want als ik hoorde van het illegaal opsplitsen van woningen, en dan gaan toch bepaalde elementen door in een buurtwoning die nog wat minder sociaal zijn voor de omgeving. Zullen we zeggen. Dus ik denk dat de gemeente ook een handhavingstaak heeft. En ook visbuurt was met name het probleem parkeren met brandweer en dergelijke, maar dat speelt niet alleen in de visbuurt hoor. Dat speelt ook in Juliaandorp in Bisseldwijken. Dat was het.
Dank u wel. De heer Bakker, Stadspartij.
In de vorige commissievergadering heeft mevrouw Van Os al een flink deel van het betoog gedaan. En daar viel ook op dat er ook bij de Stichting Visbuurbelangen nogal wat frustratie was over de handhaving. En ook over de personeelstoewijzing. Kortom, zij ving nog wel eens wat bot over vragen die zij had bij VVA. Ik wilde daar ook eigenlijk een antwoord op hebben van die afdeling, hoe dat dan kan en hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden. Verder heb ik mevrouw Van Os altijd ervaren erg actief te zijn in die wijk en oplossingsgericht bezig te zijn. Zij had elke maand had zij bijeenkomsten waar verschillende mensen uit de buurt met hun problemen ook aankwamen. Niet alleen veiligheidstechnische problemen, maar ook verkeerstechnische problemen, parkeertechnische problemen, kortom allerlei bottlenecks uit die wijk werden daar glad gestreken. En ik had ook de indruk dat dat goed werkte. En ja, ik heb toen ook gezegd in die vergadering, ik vind ook dat je het misschien wel iets breder moet trekken, want wat voor de visbuurt geldt, geldt ook voor het centrum en ook voor Nieuw Den Helder. Alleen de problematiek is misschien iets anders. En de faciliteiten, zoals in de binnenstad, hebben wij camera's. Maar daar hebben wij vragen over gesteld. Worden die camera's wel adequaat bekeken? Staan die camera's niet vaak in de verkeerde richting? En wordt er niets opgenomen? Voor ons zijn dit soort zaken onduidelijk, hoe die camera's eigenlijk werken en hoe functioneel zijn ze. We hebben ook vragen gesteld over de civielrechtelijke procedures van aangiftes. Want ik neem ook dat mensen in de visbuurt aangifte gaan doen als er een bepaalde situatie is. Als dan op de manier wordt gesteld van ja, het is een aangifte, maar wij maken er een civielrechtelijke procedure van, wordt die aangifte dan meegeteld in het veiligheidsbeleid. We hebben ook gemerkt dat de Helderse Courant een e-mailadres had geopend om te melden wanneer er iets gebeurt in de stad. En dat er ook weinig dingen staan. Nou, als de krant niet meldt dat er dingen in de stad gebeurt, dan denkt de burger, het is hier een stuk veiliger geworden. Maar dat is het misschien, een schijnveiligheid. Het betekent niet dat je alles dan ook maar openbaar moet maken wat er gebeurt in die stad. Maar vroeger gebeurde dat wel en er gebeurde er minder. En ik denk gewoon dat de burger ook moet zien dat het handhavingsbeleid, het zero-tolerance-beleid, gaat werken. En dat de overheid, en dan bedoel ik het college, ook echt gaat handhaven. Ik denk dat dan de burger meer respect gaat krijgen. Hier wou ik het voorlopig met eerste instantie bij laten.
Dank u wel, mevrouw Roelink, VVD.
Voorzitter, dank u wel.
De VVD wil dat Den Helder weer veilig wordt en veilig blijft. Den Helder heeft een veiligheidsbeleid waar serieus werk van wordt gemaakt. Dit is voor ons belangrijk. De VVD staat voor een harde aanpak van criminaliteit en voor een goede zorg voor het slachtoffer. We zien in de rapportages veel aandacht voor de daders. Alle begrip hiervoor. Graag zouden we in de toekomst ook zien welke zorg naast slachtofferhulp wordt besteed aan de slachtoffers en wat de resultaten hiervan zijn. De nadruk ligt deze keer op de veiligheidssituatie in de visbuurt. De VVD ziet dat dit voortdurende aandacht behoeft en ook krijgt. Wij zijn hier blij mee. Echter moet er ook voldoende aandacht zijn voor de overige wijken van Den Helder, die nu wellicht minder aanleiding geven voor een gericht veiligheidsbeleid. Veilig is het pas als de Helderse burger zich veilig voelt. De gevoelsfactor is een onderdeel dat zich niet altijd in politiecijfers laat uitdrukken, maar dieper leeft bij de burger en op gezette en ongezette tijden naar voren komt. Het CBS, deze cijfers zijn overigens niet in de stukken meegenomen, heeft in april 2010 cijfers gepresenteerd over het veiligheidsgevoel van alle inwoners van de Kop van Noord-Holland. Hieruit blijkt dat 26% zich wel eens onveilig voelt. Dit komt overeen met het gemiddelde van Nederland. Echter, Den Helder is de stad van deze regio. Uit het onderzoek komt niet naar voren wat het percentage is in onze stad. Naar aanleiding van het stuk hebben we enkele vragen aan de burgemeester. We hebben het vaak over coffeeshops en veiligheid, maar hoe is de controle op harddrugs geregeld? Problemen beperken zich niet tot het stadshart en de visbuurt. Hoe is bijvoorbeeld het veiligheidsbeleid voor Julianadorp geregeld en andere wijken in de stad? Nog een volgende vraag, maar die wordt waarschijnlijk donderdag wel beantwoord. Hoeveel FTE politieagenten inzet heeft Den Helder gemiddeld per week? Vraag 4. Huisvesting voor dak- en thuislozen, verslaafden en ex-gedetineerden levert problemen op. Hoe gaat hieraan invulling worden gegeven naast de reeds door woningstichting beschikbaar gestelde huizen? Wat vindt de burgemeester ervan om burgersurveillance mogelijkheden te vergroten? Vraag 6. Wat wordt nu gedaan ten aanzien van hulp aan slachtoffer naast slachtofferhulp? Wordt onderzocht of de slachtoffers met de nu bestaande hulp zijn geholpen? Of dat moet worden uitgebreid? Vraag 7. De visbuurt is goed van start gegaan met het wijkveiligheidsplan. Toch lijken nu een aantal zaken te versloffen volgens mevrouw Van Os, de wijkbewoner die ons vorige keer heeft dat onze vorige keer aangegeven. Klopt het wat mevrouw Van Os aangaf? En zo ja, wat wordt eraan gedaan om het ingezette veiligheidsbeleid weer voortvarend op te pakken? En dan tot slot een vraag enigszins vreemd aan de orde, maar wel in de relatie tot het veiligheidsbeleid van de stad. Is het college bekend met het Bredase dreigbrievenbeleid van advocaat Tomlo? Zo ja, is het college van plan een dergelijk beleid te gaan invoeren? Dat was het voor nu.
Dank u wel. Ik kan me herinneren dat we onlangs gesproken hebben dat als er veel vragen ingediend zouden worden, ik weet niet meer precies wie dat was, maar dat ze dan beschikbaar zouden worden gesteld. Mevrouw...
Kan ze alsnog beschikbaar stellen voor donderdag.
Mevrouw Biersteken.
Misschien niet zo bedoeld, maar dat is wel een aardige aanhaker dat je niet alleen zegt iets te doen, maar dat ook uit te voeren. En dat is eigenlijk ook een beetje wat hier speelt in het veiligheidsbeleid. Aan de ene kant wordt gezegd, het gaat goed, het zit in de lift. Vervolgens kijk je, en volgens mij was het wijkveiligheidsplan van de visbuurt ongeveer een pilot met de bedoeling om voor een uitrol over alle wijken van de stad. Maar dan zie je aan de uitkomsten van dat visbuurtwijkveiligheidsplan dat er nogal wat aan schort. Want het grootste teleurstelling is eigenlijk de communicatie en het doen wat je zegt als gemeente. Dat een wijk dus heel actief is, zorgt voor een platform en daar ook inzet voor toont. En vervolgens gewoon teleurgesteld raakt over de mate waarin dan de uitkomsten van zo'n wijkveiligheidsplan ook werkelijk in de wijk worden geïmplementeerd. En dat zie je dus gewoon aan cijfers. En dat is natuurlijk wel heel jammer. Ik denk dat je daar als gemeente, als je nog meer van dit soort plannen wilt uitrollen en daar serieus werk van maakt, dat je begint met op te pakken wat hier als problemen wordt geschetst. Begin dan toch maar weer bij de 0 en de 1 meting van het visbuurtwijkveiligheidsplan. Daar weet je wat je al of niet gedaan hebt. Ga dat nou eerst aanpakken en kom dan verder, want dan geef je ook vertrouwen. Want het gevoel van veiligheid heeft ook veel te maken met communicatie. En mensen ervaren nog niet dat het veilig is. Maar misschien is het omgekeerde ook wel het geval. Want ik woon al 31 jaar in de visbuurt. En ik heb eigenlijk nog nooit een dag onveilig gevoeld. Maar als ik dan kijk naar de cijfers, heb ik misschien ook wel oogkleppen op of zo. Want ik ben nog niet tegengekomen allemaal. Nee, dat is waar. Maar dat is ook weer waar. Maar in die evaluatie van het wijkveiligheidsplan, daar zit ook een stukje suggestie. Zo van, oké, we voelen ons niet veilig. Zelfs denkt men in 2010 gemiddeld negatiever over drugsoverlast in de visbuurt dan in 2005. En dan wordt daaronder gezet, dat zou te maken kunnen hebben met de komst van het SDTO en haar bewoners. En de vraag is dit nou een feit? Of is dat gewoon een suggestie, meegaand in het verhaal dat ze er zitten? Want de buurt heeft ook veel profijt gehad van de komst van deze instelling. Want de walkanten en zo werden netjes opgeknapt en de brug werd geverfd. Dus ik vraag me af of dit zo'n zinsnede nou gebaseerd is op feiten, of dat je toch meegaat in een bepaalde suggestie. Dat zou je dan niet moeten willen. En uit dat gemeentelijk wijkveiligheidsplan blijkt voor mij ook vooral dat je moet communiceren en duidelijk zijn in wat je wel of niet doet. En dat geldt ook, want als je dan even doorkijkt naar bijvoorbeeld de resultaten uit het eerste kwartaal van het wijkveiligheidshuis, dat trof mij ook weer één bepaalde zin. En dat is bijvoorbeeld het overleg wat gepleegd, of eigenlijk niet gepleegd is, met Centrum voor Jeugd en Gezin. Dan heb je een wijkveiligheidshuis, je wilt overkoepelend zijn, je wilt overleg voeren met iedereen. En dan staat daar dat projectleiders vanuit het CJG een visiedocument hebben geschreven zonder overleg met de veiligheidshuis. Ik denk dat communiceren toch een hele lastige zaak is, maar dat het cruciaal is, wil je dat veiligheid echt creëren. En ik denk dat daar een taak voor de gemeente ligt om dat nou te coördineren, maar vooral ook om er zelf vorm aan te geven. Want ja, vanuit het eigen huis wil het er ook nog wel aan schorten. Dus ik heb niet zozeer vragen als wel toch een dringende oproep. Communiceer en doe wat je zegt. Dat lijkt me heel belangrijk om mensen zich veilig te laten voelen.
Dank u wel. D66, de heer Baanstra.
Voorzitter, dank u wel. Een hele hoop dingen zijn al gezegd. Onder andere dat de veiligheid een gevoel is. Dat staat vast in feite. De een voelt zich veiliger in de stad dan op het platteland. En dat is ook wel eens andersom. Donkere gebieden worden als onveilig ervaren. En dan zeg ik, ja, het is lastig om daar een klip en klaar veiligheidsplan neer te leggen. Maar als ik de stukken zie die wij gekregen hebben, dan zie ik wel dat er heel veel gedaan wordt. Er worden aanbevelingen en conclusies komen er. En ik bedoel, die trek je alleen maar als je onderzoek gedaan hebt. En dat wordt zeker in de visbuurt is dat gedaan. En daar leren we van. Wat mevrouw Biersteker ook zegt. Het was een pilot voor de rest van Den Helder. Dus ik neem aan dat over Den Helder als één olievlek verspreid wordt. En ik denk dat we daar heel veel mee kunnen doen. Het veiligheidsplan staat en valt wel met een adequate handhaving. Op het moment als we niet goed handhaven, of dat je in ieder geval niet zichtbaar handhaaft, zal je zien dat je daar de strijd verliest. Ook bijvoorbeeld bij het hangjongeren. Ik bedoel, je kan ze netjes in een apart gedeelte laten hangen. Maar als je maar aangeeft wat wel en wat niet mag en daar ook op handhaven, dan zal je zien dat daar het leven een stuk simpeler wordt. Een groot punt is, en dat is de communicatie, het gras is voor mijn voeten weggemaaid. De communicatie is sowieso alle kanten op heel belangrijk in dit soort zaken. Je kan communiceren met de partners, maar ook zeker met de wijken en de wijkplatformen over dit soort zaken. En ook de inwoners moet je hier heel goed bij betrekken dat zij zaken die zij tegenkomen of vinden in een wijk die niet in de haak zijn, dat ze die ook simpel en duidelijk en van mijn part anoniem kunnen melden en dat daar ook daadwerkelijk vrij snel op geacteerd kan worden. En dan kom ik eigenlijk weer bij het CDA van hoe is de formatie van de politie of in ieder geval van de handhavers, want het hoeft niet alleen maar politie te zijn. Is dat voldoende, is dat adequaat of zeggen we van nou we lopen daar tegen een ondergrens op en we kunnen niet alles heel snel of althans binnen een normaal termijn natrekken. En dat is wel iets wat volgens mij het veiligheidsgevoel van de Helderse burger groot goed doet. Dus ja, voor de rest is, dat zeg ik, de handhaving belangrijk en ja, voor de, ja, eigenlijk geen andere vragen, die zijn eigenlijk al gesteld. Dus tot zover.
Dank u wel. De heer Wouters, behoorlijk bestuur.
Ja, ook hier geldt natuurlijk dat het een en ander voor mijn voeten weggemaaid is. Dat geeft helemaal niet. Maar even op het laatste punt, daar zal ik zo meteen ook een concrete vraag over stellen. Er wordt gewoon gesteld dat we ons moeten bezinnen op het feit dat het formatie... De formatie onvoldoende begint te worden. En ik denk dat dat wel zorgelijk is. Maar in zijn algemeenheid is dit een ontzettend pak papier. En ik wil het even niet alleen over de visbuurt hebben, maar je ziet in alle stukken die hier liggen, dat er toch een beetje hetzelfde verhaal uitkomt. Hè? Of je nou de binnenstad neemt of de visbuurt. Eigenlijk is het verhaal hetzelfde. En wat ik dan zie is... Dat je in dit soort rapporten altijd wordt doodgegooid met cijfers. En cijfers lossen de problemen niet op. Hè? Dat is net zoiets als dat een politieagent functioneert ook niet beter als hij zijn quotum aan bonnen haalt. En dat is eigenlijk een beetje wat er uit dit spreekt. En ik word er nog meer door bevestigd in dat verhaal. Als ik zie dat de ketenmanager, en dan zie ik dus dat het proces dus schijnbaar belangrijker is dan wat er daadwerkelijk gebeurt, zijn tevredenheid uitspreekt over het beschrijven van de werkprocessen. Dan denk ik van, ja, daar gaat het dus niet om. Het gaat erom wat je uiteindelijk bereikt. En ook het verschil tussen subjectief en objectief veiligheidsgevoel is iets waar die burger helemaal niks mee heeft. Want een veiligheidsgevoel is altijd subjectief. En ik denk dat het subjectieve veiligheidsgevoel van die burger alleen maar beter wordt, om het zo maar even te zeggen, even buiten de cijfers om, als hij ziet dat er maatregelen genomen worden. En als ik dan zie dat op het moment dat de burger zijn subjectieve veiligheidsgevoel wat negatief is, dan is het antwoord in deze rapporten, en dat is zowel in het rapport bij de visbuurt als in een persbericht als in het verhaal van de binnenstad, dat er meer moet worden geïnvesteerd in interactie en communicatie met de bewoners. En in dat persbericht wordt er gezegd dat de gemeente eraan werkt om dit beeld bij te stellen. Dan denk ik, nou nee, dat is hij is schijnbaar, de burger is schijnbaar, die heeft een onprettig gevoel en daar moet je wat aan doen met maatregelen. En ik denk dat maatregelen en strikt handhaven in dat geval gewoon de beste manier zijn. En de organisatie en de processen die zijn facilitair aan het uiteindelijke gevoel van veiligheid van die burger. En je moet dus maatregelen nemen. Ik wil de burgemeester ook een speerpunt meegeven. In de afgelopen periode bijvoorbeeld hebben wij een aantal schietincidenten gehad. We hebben nu de platgepreden paden van het handhaven van het drugsbeleid hebben we even gehad. Nou, ik heb het idee, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet precies weet, maar ik lees ook wat er in de krant staat, dat daar dus niet zo adequaat op gereageerd wordt. Ik denk dat op het moment dat zich schietincidenten voordoen, dan moet je een fouilleergebied instellen. Dat hebben we al eens eerder gehad in Den Helder voor een bepaald gebied in een bepaalde periode. En dat is, uiteindelijk is dat toch vrij aardig, heeft dat geholpen. En ja, hier hebben we er nu onlangs twee gehad. En ik heb niet de indruk dat we daar een fouilleergebied van hebben gemaakt. En ik weet dat de burgemeester in zijn installatiereden heeft gezegd dat hij de burgemeester Cohen als voorbeeld ziet. Maar ik zou hem in deze willen meegeven, misschien is burgemeester Van der Laan ook een goed voorbeeld in dezelfde stad. Dit even in zijn algemeenheid. Ik denk dat we dit gewoon eens als speerpunt, als punt moeten gaan aangaan. Ik heb nog wel even drie concrete vragen naar aanleiding van de evaluatie. En dat gaat inderdaad enerzijds over de formatie. Maar ik wil beginnen met in het... in de evaluatie wordt al zelf aangegeven dat er in een nota uit 2007 is bepaald door de raad dat de coffeeshops zouden verschuiven naar de periferie van de binnenstad. En nou, dat is een beetje aangehouden, want het is lange adem staat er dan. En dat wordt meegenomen in het uitwerkingsplan. Ik ben in het uitwerkingsplan daarover helemaal niets tegengekomen. Dus mijn vraag is, hoe staat het hiermee? En is dat ook iets dat Zeestad meeneemt in zijn, of is Zeestad daar actief bij betrokken? En worden die plannen nog uitgevoerd? Of is het de bedoeling dat datgene wat in 2007 vastgelegd is, gewoon te vergeten? Er wordt aangegeven, gewoon, het wordt niet, nee, dat de formatie en het budget gewoon te krap is en dat een punt is bereikt waarop we ons moeten gaan bezinnen op de ambities op het gebied van integrale veiligheid. Dat is nogal wat, hè, als dat er staat. Dat is eigenlijk ambtelijke taal voor wat, we kunnen het eigenlijk niet meer aan. Mijn vraag aan de burgemeester is dit een correcte conclusie? En ik stel hem gewoon nu, niet aanstaande donderdag, want dan ben ik er niet. En wordt daar iets aan gedaan? Er wordt aangegeven dat de samenwerking tussen de afdelingen die betrokken zijn bij integrale veiligheid niet optimaal was. Eufemisme voor slecht. Samenwerking moet worden verbeterd en gebaseerd op commitment. Kan de burgemeester aangeven wat het probleem nou precies was en wat daar op dit moment aan wordt gedaan. Dank u wel.
Dank u wel. Als laatste Trots, de heer Niehoff.
Dank u wel, voorzitter. Wij zouden graag van het college willen weten of zij openheid van zaken willen geven over de veiligheid in Den Helder. De onderzoeken die gedaan zijn geven volgens ons geen reëel beeld van het gevoel van veiligheid. Ook de politiecijfers zijn voor ons niet betrouwbaar. Waarom niet? Veel mensen doen geen aangifte meer, omdat ze alleen maar op afspraak bij de politie terecht kunnen. En een wachttijd van 2 weken is geen uitzondering hierop. Wat wij willen weten van het college is het volgende. Wat gaat het college doen om aangifte bij de politie makkelijker te maken? Wat gaat u doen aan de drugsoverlast in de Visbuurt, maar ook in Julianendorp? En dan vooral bij de Slenk. Heeft u alle locaties waar gedeeld wordt ook in kaart? En als laatste hebben wij... Even spieken. Hoe gaat het college het gevoel van veiligheid terugbrengen naar onze inwoners? En dat was hem.
Dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan de portefeuillehouder, burgemeester.
Voorzitter, eerst maar om bij het belangrijkste punt te beginnen. De formatie in relatie tot de taken die we hebben. De constatering die in dit rapport wordt gedaan, die klopt. Daarachter komt natuurlijk onmiddellijk de vraag weg. Met welk cijfer neem je een genoegen? Als je zegt van nou, als we een 6 hebben, dan zijn we tevreden. Nou, daar zijn wij niet zo heel erg tevreden mee. We willen eigenlijk graag onze dienstverlening verbeteren. Met name ook ten aanzien van slachtoffers. Maar het is wel een feit dat wij in onze hele regio moeten rekenen met tekorten ten opzichte van de taken die er liggen. En dat betekent dus, net als in het gewone leven, dat je prioriteiten moet stellen. Dus het is niet zo dat wij op elk incident even scherp kunnen reageren als je misschien eigenlijk wel eens zou willen. En dat heeft te maken met de formatie. Om de formatie desalniettemin zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten, hebben we cijfers nodig. En op die cijfers sturen we. Ik ben het met u eens dat er nu een heel dik pak papier ligt. Dat is niet voor herhaling vatbaar wat mij betreft. U heeft in januari een matrix vastgesteld. En die matrix die houden wij bij. En dat zijn eigenlijk de paar A4'tjes die ik genoeg vind om op te sturen. Dus op het moment dat we op basis van de rapportages die nu voorliggen en die vrij uitvoerig zijn, een bepaald beleid inzetten, continueren we dat met eigenlijk een hele beperkte matrix waarbij we met de inzet van het Openbaar Ministerie afspraken maken over de inzet. Op het moment dat blijkt, en dat is in de afgelopen zomer een aantal keren gebleken, dat er minder inzet gerechtvaardigd is, wordt die daar weggehaald ten aanzien of ten gunste van een andere prioriteit die we op dat moment dan hoger beoordelen. Dus we zijn flexibel in dat instrument. We hanteren dat ook flexibel. Maar dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel eens momenten zijn waarop je toch aan het eind van de dag moet constateren dat het prettig was geweest als je wat extra mankracht had gehad. Om een voorbeeld daarvan te geven, en ik ga die discussie hier niet overdoen, maar ik wil wel dat u hem kent, omdat hij donderdagavond wel eens terug zou kunnen komen. Het feit dat wij vrije sluitingstijden hebben in onze horeca legt een enorm beslag op de politiecapaciteit. De grootste problemen gaan zich voordoen. Nou, pin me niet op het uur vast, dat verschilt nog wel eens een keer, maar laat ik zeggen vanaf een uur of twee. Dat betekent dus dat in de vervolguren er een grote politieinzet moet zijn. De mensen zijn tot zaterdag of zondagochtend bezig met het verwerken daarvan. Niet emotioneel, maar gewoon administratief moet daar een aantal zaken worden afgerond. En dat betekent natuurlijk gewoon dat je met een heel dik potlood dan uren zit te schrijven. Dat is iets, waarvan ik zeg, daar is een aantal keuzes gemaakt. En die keuzes heeft wel een aantal consequenties. Dus ik ben het er helemaal mee eens als een aantal sprekers vanavond zegt, nou, er ligt nogal wat aan materiaal, dat is ook zo, maar dat is de basis van waaruit we nu werken en dat is veel minder omvangrijk. De formatie die delen we vervolgens met de hele regio, zoals u weet. Daar wordt ook wel flexibel mee omgesprongen. We staan af en toe andere steden bij waar iets groots aan de hand is. Maar dat zijn wel allemaal stappen die heel beredeneerd worden gezet op basis van de input en de noodzaak die er in een bepaalde stad of in een bepaalde regio is. En zo hebben we dus in de afgelopen weken ook daadwerkelijk, en tot groot verdriet van een aantal collega's van mij, op basis van de uitkomsten van de veiligheid in een aantal gemeenten gezegd, daar kan de harmonica wel een klein beetje dicht. In een paar andere gemeenten loopt het op, dus daar moet wat extra mankracht naartoe. Het zijn niet de discussies waar je heel populair mee wordt, maar ze worden wel gevoerd. Dan is er een aantal vragen gesteld over het handhavingsbeleid in den brede. Ik moet u zeggen dat de samenwerking in huis hier voor verbetering vatbaar was. Want u begrijpt zelf ook wel dat wij zowel in de preventieve sfeer een aantal maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat er een sfeertje ontstaat waardoor mensen uitgelokt worden tot overlast. U krijgt het rapport van de Rekenkamer over meldingen. Ik zelf vind bijvoorbeeld dat op het moment dat we daar ons werk nog niet goed doen, en dat is voor verbetering vatbaar, dan heeft zo'n verkeerde uitstraling onmiddellijk effect op de veiligheidsbeleving in buurten. En dat zie je bijvoorbeeld, mevrouw Van Os heeft het ook gezegd, op het moment dat in allerlei gangen van alles staat tussen woningen, dan ontstaat daar gewoon rotzooi. En dan moet daar worden opgetreden door openbare werken of door anderen. En op het moment dat daar iets begint te haperen, dan neemt de veiligheidsbeleving af. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het sluitstuk van de hele handhaving. Dat was de opvang van mensen die gedetineerd hebben gezeten. In de rapportages vindt u dat we daar nog geen huisvesting voor hadden weten te organiseren. Inmiddels is die huisvesting wel georganiseerd. En ik denk dat een groot goed is, maar het stoelt wel op een wat te gebrekkige samenwerking, ook hier in huis, tussen de verschillende onderdelen. Met andere woorden, het begint bij preventie en dat gaat in vrij brede zin van openbare werken en die activiteiten tot en met de inzet van wijkmanagers. Dan krijgen we het stuk van de BOA's. Daar is een wat verhoogde inzet geweest de afgelopen tijd. Die mensen die schrijven nu ook en dat is denk ik ook een belangrijk signaal, omdat het daar vaak gaat om de wat kleinere ergernissen, maar die wel het veiligheidsgevoel wat mensen hebben heel negatief of positief kan beïnvloeden. Die BOA's wordt ook extra ingezet en ik denk dat dus een goede zaak is. Ten aanzien van de visbuurt is de verklaring voor datgene wat daar gebeurd is in het rapport gegeven. Er is een tijd lang een onderbezetting geweest bij VVH. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal acties die in gang was gezet niet het resultaat leverde wat daarvan mocht worden verwacht. Zodra die vacature weer bezet was, is die zaak wel opgepakt. Maar ik ben het met u eens, als u zegt, je moet daar wel vrij kort aan de bal spelen. Dat doen we ook. Er zijn nu afspraken gemaakt met de visbuurt om bijvoorbeeld het illegaal woningbezit daar nog wat strenger te gaan controleren. Dat zijn gecoördineerde inzetten de komende tijd, waarbij ook de Belastingdienst een rol speelt. Hondenpoep wordt aangepakt. De samenwerking met SDTO is besproken samen met collega Turnhout. Het parkeren wordt daar aangepakt. Kortom, we zijn nu met elkaar naar een aantal wat concretere en vatbaarder zaken aan het kijken. En daar wordt en daar is in de afgelopen maanden ook inzet op gepleegd. Dus iedereen die zegt, je moet gewoon doen wat je belooft, die heeft mijn sympathie. Ik denk dat er in de visbuurt een aantal hele goede en belangrijke doelstellingen is geformuleerd, waarbij onvoldoende is gekeken of die ook konden worden bewaarheid. En toen dat niet bleek te kunnen, is er onvoldoende gecommuniceerd dat dat niet lukte. En dat heeft het draagvlak voor de mensen die zich daarvoor hebben ingezet aangetast. En wat mij betreft is dat dus niet voor herhaling vatbaar. Dan een aantal heel concrete vragen. Moet ik eventjes ze bij langslopen. Er is een aantal voorlichtingstrajecten in gang gezet. Denk u met name aan de veiligheid voor bewoners, maar ook de veiligheid voor ondernemers. Dat heeft ook de Tweede Ster opgeleverd. En dat is een traject wat we ook gewoon voortzetten, waarbij mensen worden geïnformeerd over hoe zij hun eigen leefomgeving veiliger kunnen maken. Er wordt vrij strak gecontroleerd op hennepteelt. Soms door onderzoek, heel vaak op signalen. Soms ook door stom toeval. Maar we zijn daar vrij actief in. Ten aanzien van de vraag over cameratoezicht verwijs ik naar het onderzoek wat afgelopen jaar u heeft bereikt over cameratoezicht. Daarin kunt u zien hoe we daarmee omgaan, wanneer het wordt uitgelezen, wat er gebeurt als het is uitgelezen. Dus kortheidshalve wou ik u eigenlijk daarnaar verwijzen. U kunt het anders altijd natuurlijk donderdag nog even terug laten komen. Ten aanzien van de slachtoffers. Het bureau slachtofferhulp wordt standaard, indien degene die iets is overkomen dat ook wenst, wat lang niet altijd het geval is. Daar worden mensen natuurlijk naar verwezen. Ik heb geen cijfers paraat op dit moment. Ik wil het wel even voor u navragen hoe de tevredenheid is van slachtoffers over de dienstverlening al daar. Het Bredase dreigbrievenbeleid is mij niet bekend. Het is wel zo dat de Pappenheimers van bijvoorbeeld Oud en Nieuw, die zijn ons bekend. En als u dat bedoelt, dan hebben we in overleg gehad om ze een brief te sturen, om ze er even op te wijzen dat we ze kennen. Maar u moet anders maar eventjes mij nog duidelijk maken wat u daarmee precies bedoelt. De coffeeshops die worden gecontroleerd op harddrugs, dat is een vrij intensief beleid wat we daarop loslaten. Daar zie je wel een klein beetje weer het punt van evenredigheid, want bij onze coffeeshops is eigenlijk op dit moment en een langere tijd geen aanleiding om te veronderstellen dat er harddrugs gedeeld worden of aanwezig zijn. Het probleem doet zich meer voor bij een aantal cafés, ook in de visbuurt. Wat mijn standpunt is ten aanzien van burgersurveillance, ik vind dat prima, mits er aan een aantal veiligheidseisen ook voor betrokkenen zelf kan worden voldaan. Dan heeft mevrouw Van Os de vorige keer ingesproken. De vraag van de VVD was of de analyse die mevrouw Van Os heeft gegeven door mij wordt gedeeld. De antwoord is ja. We hebben daar ook later nog over gesproken toen het evaluatieonderzoek er was. Ik ben zelf ook redelijk bekend met de visbuurt. En de analyse die wij hebben delen we. En op basis van die analyse die we deelden zijn vervolgens een aantal stappen gezet om wat concreter een aantal zaken nu aan te gaan pakken. En die zijn al in gang gezet. De vraag van behoorlijk bestuur was nog of het beleid ten aanzien van de coffeeshops om die te verschuiven nog voorstaan. Of dat dat beleid veranderd is. Het is niet expliciet veranderd. Het is eigenlijk zo dat de drie coffeeshops zoals ze nu zitten geen aanstalten maken om te verhuizen. Ik ga geen aanstalten maken om ze actief te gaan verplaatsen. Het gaat er dus meer om dat we met elkaar, met z'n drieën en ik aan de andere kant, een situatie bewerkstelligen waardoor de leefbaarheid in die buurt positief wordt beïnvloed. En dat hebben we de afgelopen maanden bereikt. Ook in hoge mate. En ik ben daar de coffeeshop-eigenaren dankbaar voor. En degene die de input daarvoor heeft geleverd. Maar dat is de situatie. Het was een paar maanden geleden begonnen te escaleren. Ik kreeg hele boze brieven van omwonenden. En die situatie gaat nu echt vooruit. En dat baseer ik niet op mijn eigen waarneming en die van de politie. Maar ook op datgene wat omwonenden ons vertellen. Het is wel zo dat in de onmiddellijke omgeving af en toe wat bewegingen zijn. Dus we hebben de kring van ons activisme wat verbreed. Dus we kijken ook in wat aanpalende straten. Uw vraag, is er een te krap budget? Hè? Die passage, het antwoord is dus ja, die passage klopt, anders had ik hem niet opgeschreven. Over de samenwerking intern heb ik u een aantal opmerkingen gemaakt. Dan de vragen van trots die er eigenlijk van de onderstroom eigenlijk is, weet je wel alles en acteer je er ook op? We weten veel meer dan menig een denkt. En als we meer weten, acteren we er ook op. Maar het is wel zo dat de ogen en oren uiteraard ook op straat lopen. En we hebben de informatie van burgers en anderen natuurlijk daarbij ook nodig. Het is wel zo dat we een aantal afspraken hebben gemaakt, ook met de horeca en de inzet van hitteams in relatie ook tot de vrije sluitingstijden. Dat soort afspraken wordt ook gehandhaafd. Te meer ook omdat met name de hele veiligheid in de horeca die verbeterd is in de afgelopen periode ons wel zeer na aan het hart gaat en we een verdere verbetering met name bij de Koningsstraat wensen. Tot slot, doe je ook wat aan de drugsoverlast in de visbuurt? Het antwoord daarop is ja. Dat geldt ook voor Julianadorp. Er was in de afgelopen tijd een aantal meldingen, met name ook over Julianadorp, die zijn onderzocht en die zijn aangepakt. Ten aanzien van de visbuurt heb ik u zo net al iets meer over gezegd. Maar nogmaals, het is ook een kwestie van elkaar blijven informeren. En daar ligt natuurlijk ook een taak voor mensen die gewoon in dat soort buurten wonen om ons daarover te informeren. Wij hebben dus niet altijd alle locaties in beeld, dat was uw vraag. Maar wel eens wat meer dan men denkt. En dan betekent het ook wel eens een keer dat we daar eerst een tijdje op moeten rechercheren voordat we daadwerkelijk door kunnen pakken. Dat kwam ook even terug bij het indrinken recentelijk. Nou, er is ook een aantal locaties genoemd. Die locaties die worden een tijdje in de gaten gehouden. En dan wordt bepaald of de inzet kan worden gepleegd. Voorzitter, ik denk dat ik weliswaar op hoofdlijnen, maar wel de meeste vragen daarmee heb beantwoord.
Interruptie, voorzitter.
En dit is eerste instantie.
Ik heb nog een vraag gesteld en die is niet beantwoord.
We gaan zo direct nog even een rondje maken voor de tweede ronde. En openstaande vragen kunnen dan altijd nog even naar voren worden gebracht. Maar in eerste instantie is er geen interruptie. Ik wil de portefeuillehouder danken voor de zeer uitgebreide beantwoording. Ik wil de commissie vragen of er toch nog een enkele aanvullende vraag is. Ik ga begin weer bij het CDA. Zijn daar nog aanvullende opmerkingen en vragen?
Nou, niet echt aanvullend. We vinden dat sturen en het controleren op basis van die matrix, dat vinden we een prima zaak. Het helpt ons ook als raad om, dat zou in de toekomst op veel meer dossiers misschien zelfs wel kunnen, om ons te beperken tot de hoofdlijnen. Dan komen we nog beter in onze taak toe. Maar ik heb na de beantwoording toch nog een beetje het gevoel dat die vraag nog niet helemaal is beantwoord of we nou wel of niet de ambities moeten gaan bijstellen omdat die formatie tekort schiet.
GroenLinks, mevrouw Hoekstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij willen de burgemeester een suggestie doen. Zijn partijgenoot Jan van Zanen in Amstelveen die gaat jaarlijks minimaal één keer met de wijkagenten de wijk in. En het leuke daarvan is dat hij dan ook gewoon kan zien hoe het beleid wat op papier keurig allemaal klopt in praktijk uitpakt. Hij kan natuurlijk geen eisen met handen breken, maar hij zit wel bovenin die regie om aan wat touwtjes te trekken waardoor dingen gaan bewegen. Het mooie daarvan is, de politie voelt zich serieus genomen, de wijk voelt zich serieus genomen en de burgemeester die heeft een ontzettend goed beeld van wat er in zijn stad leeft. Die suggestie zou ik u willen doen.
Dank u wel. SP, de heer Kruijer.
Dank u wel, voorzitter. Ik behoud het nog steeds op de gemeente en dan ga ik de politie vragen, dat doe ik donderdag dan wel. Ik had alleen een klein vraagje. Hoeveel BOA's zijn er of komen er? Dat was hem.
Dank u wel. Meneer Bakker, Stadspartij.
Ja, voorzitter. Omdat wij nogal regelmatig contact hebben met de burger en wij ook naar die burger luisteren, komt er nou weer een bericht in. Wij hebben dat inmiddels al gevraagd in vragen aan het college. Het gaat namelijk om de sleutels van de paaltjes in de binnenstad, waardoor de hulpdiensten in de binnenstad kunnen komen. Nu blijkt bij navraag dat nog steeds die sleutels niet bij de hulpdiensten zijn. Terwijl de portefeuillehouder had toegezegd om dat zo snel mogelijk te regelen. Dus ik zou zo zeggen, ja, is een suggestie hoor, maar anders zou ik zeggen, geef dan maar dikkere bumpers en dan de paaltjes maar weg. Ja? En dan nog iets anders, ja, burgemeester Staatsen, die had ook is zoiets, die ging met oud en nieuw in een café binnen en daar was een vechtpartij en die heeft daar wat uitspraken gedaan en dat was toen al het eerste procedure wat deze burgemeester aan zijn dinges kreeg. Dus ook dat zou ik niet te veel doen om dat soort dingen te doen. Dat is ook weer een advies.
Meneer Bakker, dank voor de vele adviezen. Mevrouw Rolink.
Ik wil graag even kort reageren op het feit dat de burgemeester niet bekend is met de dreigbrievenmethode. Het is een aanpak die wordt toegepast in onder andere Delfshaven, Breda, Utrecht en Maastricht. Wat er wordt gedaan is het volgende. Wanneer er sprake is van overlastgevende jongeren, wordt er een dreigbrief gestuurd naar ouders of de huurder waar deze jongeren inwonend zijn. In die brief wordt gesteld dat hun kinderen, dan wel de inwonenden, zich schuldig maken aan ernstige overlast. Zij, de huurder dus, wordt verzocht daar iets tegen te ondernemen. En als ze daar geen invulling aan geven of willen geven, dan zal eenzijdig de huurovereenkomst worden opgezegd. En juridisch is het allemaal helemaal uitgezocht. Er is al jurisprudentie over en dat kan gewoon. En dat is succesvol gebleken.
Dank u wel. Mevrouw Biersteken nog aanvullende opmerkingen?
Ja, als je dan maar vervangende woonruimte hebt voor wat je uit huis zet natuurlijk. Want anders krijgen we alleen maar weer dak- en thuislozen problematiek. En die hebben we, tenminste niet problematiek, maar we hebben onderdak voor dak- en thuislozen in de visbuurt. Maar ik wilde nog even, heel even ingaan op dat handhaven. Dus dat ambities bijgesteld moeten worden of zijn op grond van de formatie. Hè? Dat je dingen niet waar kunt maken en dat dat een les is. Maar Toen zei de burgemeester van ja, we gaan dat nu, we hebben nu een aantal concrete zaken, maar daar bleef hij dan net zo vaag over wat dat dan betekent, hoe concreet of dat was, die afspraken die gemaakt zijn of die bijgesteld zijn. Ik denk dat dat vooral ook interessant is om te weten als inwoner van op welke aspecten ga je dan wel zitten, waar geef je dan wel aandacht aan. Ik denk dat als je kijkt naar de visbuurt, dat het bijvoorbeeld vooral die parkeerdruk is. Kun je daar nou iets mee? Is dat nou een van je prioriteiten of is het helemaal geen prioriteit? Want het is ook wel de vraag, match je dan die speerpunten die je neemt of die concrete acties, match je die dan wel met wat een wijk of een buurt prioriteit vindt? Of is dat erg theoretisch gebleven? Daar ben ik nog wel even benieuwd naar.
Dank u wel. De heer Baanstra, D66.
Ja, voorzitter, ik wil even over de Bredaarse dreigbrief. We moeten daar wel mee oppassen. We zijn een krimpgemeente en als we mensen dus uit huis gaan zeggen, zou dat niet adviseren.
Interruptie, voorzitter. Het blijkt in praktijk dat deze mensen zich niet laten uitzetten. Dus het is succesvol.
Die sturen die brieven.
Nee, ik bedoel daarmee dat het dus helpt.
Meneer Wouters, behoorlijk bestuur.
Ja, misschien als andere gemeentes dat doen, dat het krimp hier ook ophaalt. Want dan komen ze hierheen misschien. Ik wil me eventjes aansluiten bij de vraag van het CDA en de ChristenUnie, denk ik, over dat, de ambitie en hoe we dat nou verder gaan aanvullen. Want gaan we de ambitie bijstellen of gaan we iets anders doen? Of is het net op het randje? Het andere waar ik toch nog de burgemeester wil vragen om daar toch eens zijn ideeën over te formuleren. En hij is daar mooi omheen gegaan, dat begrijp ik. Hoe hij staat tegenover het instellen van een fouilleergebied op die momenten dat het blijkt dat er toch redelijk wat vuurwapens onder de mensen zijn in bepaalde gebieden. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Niehoff.
Dank u wel. Nou, ik had volgens mij een vraag gesteld, even spieken. Wat gaat het college doen om de aangifte bij de politie makkelijk te maken? En die is niet beantwoord volgens mij.
Dank u wel. Dan wil ik nogmaals het woord geven aan de portefeuillehouder.
Voorzitter, of wij onze ambities moeten bijstellen, dat zal in januari blijken bij het vaststellen van de nieuwe matrix. Dus dan, u heeft nu eigenlijk een beetje de input. U krijgt donderdag nog meer kader mee. En dan komen we dus in januari met de nieuwe matrix. En dat is eigenlijk voor u het moment om te zeggen van nou, we willen eigenlijk meer naar links of meer naar rechts of iets naar beneden of iets omhoog. Nou, iets omhoog zal niet echt kunnen. Afgezien van de verdeelsleutel die binnen de regio politie daarover is gemaakt. Dus dat komt nog terug. Ten aanzien van af en toe eens meelopen met wijkagenten. Daar ben ik het mee eens. Het college gaat een aantal wijkbezoeken plannen. Dus niet alleen voor de burgemeester, maar in wat bredere zin. Waar bijvoorbeeld ook mensen van openbare werken betrokken zijn. Waarbij je gewoon eens even heel systematisch door zo'n wijk op een vrijdagmiddag of een dinsdagmiddag heen gaat. En eens even kijken van wat zijn hier nou de problemen. Ik heb daar hele goede ervaringen mee in ander verband en ik ben het met u eens dat dat goed inzicht geeft, mits je het goed voorbereidt. En ik heb mij daarbij de goed bedoelde waarschuwing van meneer Bakker ter harte genomen. Ik zal mij niet begeven in kroegen, waar rumoer is, dan zal ik mij verwijderen. Nou ja, tenzij, doorgaans. Maar ik zal niet met een opgeheven vingertje daar rond gaan lopen, in ieder geval dat niet. BOA's, we hebben de 6 FTE, hebben we. Ik schrik even wat u zegt over die sleutels bij die paaltjes. Ik ga dat na, want ik heb een toezegging gedaan en die moet worden nagekomen. Dreigbrieven sturen wij niet in de zin zoals door de VVD-fractie genoemd is. Het is wel zo dat we met jongeren die ons bekend zijn binnen het veiligheidshuis gesprekken voeren. En die zijn wel zo indringend dat ze doorhebben dat we ze op de korrel hebben. Het is bovendien zo dat burgemeesters extra bevoegdheden krijgen. Dat heet dan geheel misplaatste voetbalwet. Maar die bevoegdheden die worden toegepast. Dus het is niet zo dat ik een race instrumenten hebben van ik maar de helft gebruik. Nee, de hele range van bevoegdheden die ik heb, die worden ook daadwerkelijk toegepast van huisverbod tot gebiedsontzeggingen enzovoort.
Ten aanzien van het fouilleren. Dat kan niet omdat het gebied waar het over gaat te groot is. Ik kan dus niet, een heel gebied rond de ruige weg of zo afzetten en zeggen ieder die daar nu binnenkomt en eruit gaat, die wordt gefouilleerd. Daarvoor is zijn de incidenten te beperkt, ook bij de Brakkerveldse weg als u op dat incident doelt. Ik kan dus niet zo de Brakkerveldse weg even afzetten en iedereen er gaan fouilleren. Daar is ook geen aanleiding voor.
Ter interruptie, voorzitter.
Meneer Bakker.
Ik meen in het verleden dat de Poningstraat tot aan met de Spoorstraat, aan het einde van de Spoorstraat, werden afgezet na een aantal schietansincidenten in de binnenstad.
Dank u wel.
Dat klopt, maar toen was er een aantal incidenten geweest in een heel beperkt gebied, wat ook heel goed af te zetten was. En het incident bij de Brakkerveldse weg, dat was ook echt een incident, dat rechtvaardigde ook niet dat ik daar een heel blik agenten ging opentrekken. En wij spreken de hele Brakkerveldse weg had afgezet. Dus dan kan het niet. Als het nou vaak voorkomt, dan ga ik het gebied beperken, bepalen en dan zou het kunnen gebeuren. Maar dat is zover is het gelukkig niet meer in Den Helder.
Meneer voorzitter, even interruptie. Ik heb met opzet geen incidenten genoemd, omdat het mij eigenlijk alleen maar in dit stadium gaat om de vraag aan de burgemeester hoe hij in voorkomende gevallen, en dat moeten natuurlijk ernstige gevallen zijn, dat ben ik met hem eens, daar tegenover staat of hij bereid is om deze maatregel te nemen.
Dank u wel.
Nou ja, dat heeft u gehoord, ja, dat moet wel kunnen. En de inzet moet gerechtvaardigd zijn, proportionaliteit. En tot slot de aangiftebereidheid om die te verhogen. Dat lijkt me een hele mooie vraag om donderdagavond nog even mee te nemen.
Dank u wel. Dan wil ik dit onderdeel afsluiten. Ik wil nogmaals wijzen op de bijeenkomst die we aanstaande donderdag hebben bij de politie. Ik zou zeggen, gaat u er alle in grote getalen naartoe. En openstaande vragen kunt u daar altijd nog voor terecht. Het is een punt ter bespreking, dus we hoeven geen advies of iets dergelijks. Dus, dan wil ik dit punt afsluiten en doorgaan naar het volgende agendapunt. En dat agendapunt dat is ter advisering en dat betreft het voorstel tot de vaststelling van de verordening parkeerbelasting in 2010. De verordening parkeerbelasting 2010 is niet voorgelegd bij de vorige belastingsvoorstellen bij de behandeling van de begroting. Hij wordt thans wel aangeboden en de commissie dient de raad hierover te adviseren. Ik wil nogmaals de commissie meegeven dat we een inspreker, de heer Wegman van voorzitter van de HOB hebben gehad. En ik wil dus ook meegeven om zijn betoog mee te nemen in uw advies. Wie mag ik als eerste hier het woord overgeven? Rechterkant, trots misschien? Meneer Niehot?
Ja, meneer de voorzitter, meneer Niehot is nog even naar zijn stuk aan het zoeken. Hij vraagt of ik even de honneurs waar wil nemen. Dat wil ik met alle genoegen.
Meneer Wouters, aan u het woord.
Ben jij nou vertrots?
Nee. Dit wordt een heen en weertje. Meneer de voorzitter, de woorden van de heer Wegman waren mij uit het hart gegrepen. Prins voor behoorlijk bestuur is altijd tegen de parkeervisie geweest zoals die neergelegd is. En met name het uitgangspunt, parkeren moet zichzelf betalen. Dat is namelijk het slechtste besluit wat recent genomen is voor de activiteit in de binnenstad van Den Helder, denk ik. En afgeleid daarvan is natuurlijk ook iedere verhoging van tarieven slecht. Want dan maak je het alleen nog maar slechter. En ik denk dat meneer Wegman het fantastisch verwoordde. En wij zijn daarom ook gewoon tegen de verhoging van de tarieven, of dat nou 2% is of 3%. Ook daar lag nog een mooi verhaal aan de grondslag. je moet dit soort lastenverhogingen op dit moment gewoon niet doorvoeren. En ik begrijp best dat, en dan kom ik op het volgende punt, dit een gat in de gemeentebegroting zal slaan. Want ik denk dat het antwoord dan is van, kunt u even de dekking aangeven? Dan is mijn eerste vraag aan het college, wie dat dan ook is. Om welk bedrag gaat het als we deze tariefsverhoging niet doorvoeren? Hoe groot is het gat in de begroting? En dan kunnen we van daaruit misschien iets doen. En ja, ik denk dat wij dan ambtelijk ondersteuning zullen vragen om die dekking te vinden. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Nieuwot.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het inmiddels gevonden. Nou, wij zijn net als de HOB eens dat er gewoon gratis geparkeerd moet worden in de binnenstad. En dan met een parkeerschijf. Verhoging van de parkeertarief is volgens dan niet bespreekbaar. Er zal waarschijnlijk wel weer gezegd worden, de BOA's moeten toch betaald worden. Wij vinden dat die dan wel andere dingen zouden kunnen doen. Fietsen in voetgangersgebieden of controleren op van fietsen die voor nooduitgangen staan. Dat is onze inbreng nu.
Dank u wel. Meneer Baanstra.
Ja, dank u voorzitter. De inspreker geeft aan dat hij dus dit agendapunt, in ieder geval dat wij dat niet zouden moeten steunen. En daarbij maakt hij een vergelijking met onder andere de Riepel. Niet zo gezegd, maar wel zo door laten schemeren. Ik mag me erop wijzen dat er ook in de krant gestaan heeft dat de Riepel wel degelijk de ondernemers daar hun geld opgehoest hebben om daar hun parkeerplaatsen te bekostigen. Dus als de HOB zichzelf serieus neemt, gaan ze kijken of ze ook een parkeerfonds kunnen gaan oprichten en misschien daar ook iets mee kunnen doen. Dat je dat ook gratis kan maken, want beheer en exploitatie kost van zo'n parkeerbeheer, dat kost geld. We hebben daar nu eenmaal gedeeltelijk betaald parkeren. En ik kan me dan ook, wij kunnen ons vinden in de vaststelling van de verordening door met een prijsheffing van 2% te laten plaatsvinden. Dat is vastgesteld, dat is afgesproken. Ik zeg met name 2%, want de reden om 3% te worden, dat is natuurlijk een giller. Want soms gaan we alles afronden en dan krijgen we hele rare situaties met OZB of weet ik het wat. We gaan over hele duizenden euro's afronden. Dus voor ons is het alleen een als hij dus in de raad komt, zullen wij alleen gaan voor 2%. Tot zover.
Dank u wel. Christine.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, op zichzelf is die 2% was al een gegeven natuurlijk en niet die 3%. En het idee dat parkeren zich op de een of de andere manier zelf moet betalen, dat spreekt ons natuurlijk wel aan. Waar het niet natuurlijk dat slechts bepaalde delen van de stad hierdoor wat onevenredig worden getroffen, want als je dat zou kunnen uitrollen over de hele stad en over de hele stad dan ook dat percentage kunt verhogen, dan heeft het ook iets rechtvaardigs. Dat doe je niet. En natuurlijk, voor een deel klopt het wat betreft de Riepel, maar voor andere delen klopt dat helemaal niet. Ik bedoel, voor de Schoten en Nieuw den Helder en nog heel veel plaatsen geldt dat dus niet. Dus in wezen doe je een binnenstad die het toch al behoorlijk moeilijk heeft op dit moment, maak je het wel heel moeilijk om te concurreren met andere binnensteden. Ik hoorde onlangs nog bijvoorbeeld, als je kijkt naar Huizen en omliggende gemeenten, Huizen doet het goed omdat dat de enige gemeente is die overal gratis parkeren heeft. Dat centrum bloeit enorm op. En ik denk dat dat ook voor Den Helder geldt. Dat geldt in ieder geval voor Schagen. Dat heel veel inwoners vanuit Julianendorp de weg naar Schagen bijzonder snel gevonden hebben. Juist vanwege dat aspect. Dus als wij iets willen doen aan het leed in de binnenstad, dan is dat zeker niet het verhogen van het parkeertarief tot 3%. 2% vind ik op dit moment zelfs lastig. Hè. Dat is dan min of meer, hadden we dat in de begroting opgenomen. Als je ziet hoe moeizaam of het gaat en hoe succes nu met name het gratis parkeren op de Prins Hendriklaan is, dan denk ik, je moet je toch eigenlijk twee keer bedenken, wil je dit uit gaan voeren, gezien de situatie op dit moment en dat wordt er echt niet beter op. Ik zit dan ook nu nog even wat in tweestrijd. Ik wil me niet onttrekken aan beleid wat je min of meer met elkaar afspreekt en waar je begroting ook voor een deel op is gebaseerd. Maar ik vind, soms is er ook sprake van voortschrijdend inzicht. Dus ik wil dat gewoon nog even met mijn fractie overeenstemmen wat we ermee gaan doen. Want in principe zou ik zeggen, nou die 2% dat hoort, maar ik vind dat het maar een te beperkt deel op dit moment treft. En dat moet je eigenlijk ook niet willen. Tot zover mijn inbreng.
Dank u wel. VVD, mevrouw Roelink.
Voorzitter, dank u wel. In het kader van de begroting moeten de tarieven worden aangepast. Het is gebeurd middels verordeningen, maar de verordening moet dan wel de uitvoering behelzen van wat in de begroting is vastgesteld. En dat is nu niet het geval. In de begroting is een aanpassing van parkeerbelasting vastgelegd van 2,05% en niet van 3%. Mijn vraag is dan ook, wat zijn de financiële consequenties van het niet instemmen met het voorstel zoals het er nu ligt?
Dank u wel. Meneer Bakker, Stadspartij.
Voorzitter, in het voorstel word je eigenlijk ook alweer met een soort drogreden deze nota eigenlijk door de strot geduwd. Zoiets als, ja, de wielklem die wordt niet meer gebruikt. En als de wielklem niet meer gebruikt is, gaan wij deze nota aan veranderen. Ja, dan ga je natuurlijk gewoon verder lezen waar het nou eigenlijk om gaat. Het gaat gewoon om een ordinaire verhoging van 3%. En natuurlijk, heer Wegman heeft groot gelijk dat hij daar ook zijn bezwaren tegen heeft. Wij ook. Wij hebben ook jaren geleden hebben wij een parkeervisie ingediend om met blauwe zones te gaan werken. Gelukkig is dat toen een deel overgenomen. De financiering is toen ook uit de algemene reserve gegaan. Ik kan mij dat nog herinneren dat wij toen ook zelfs in een college zaten. Dat dit probleem er ook speelde van, ja, waar is de dekking daarvoor? Nou, de dekking was gewoon de algemene reserve. We hebben allemaal die cursus nu gehad van hoe een begroting in elkaar zit. Het is gewoon het kapitaal wat over is. Dat kan je gewoon gebruiken. Klaar. Nou, maar waar gaat het nou eigenlijk om? Het punt is dit. Waar is dat parkeren nou eigenlijk voor gedaan? Als een ordinaire melkkoe voor de begroting van de gemeente Den Helder. Net als de flitspalen. Nee, het is een verkeersregulerende maatregel geweest om te voorkomen dat die hele stad vol blijft staan met dezelfde auto's. En dat er gewoon doorstroming gaat. Daar was het parkeerbeleid. Nee, maar we maken er nu gewoon weer en dat gaan we steeds blijven verhogen. Maar het gevolg is wel, het kan niet eindeloos door blijven gaan. Meneer Wegmans wijst erop. Uiteindelijk zullen de mensen gaan kiezen voor huizen. Ja, dat is nog te ver op dit moment. Maar goed, als het zo doorgaat, is ook huizen voor mij een optie om daar te gaan winkelen. Maar Schagen is inderdaad een voorbeeld van zoals het daar gaat met gratis parkeren. Ik denk dat wij tegen deze nota stemmen en dat wij er ook niet mee akkoord gaan, vooral wat mevrouw Loening al zegt. Het is nu pas aangeboden en niet tijdens de begroting. Dan neem ik aan dat dit een extraatje is wat er nog bovenop komt om de begroting nog dikker te maken. Nou, ik denk dan kan je het beter een jaartje uitstellen en dan komt volgend jaar dan maar terug.
Dank u wel, meneer Cassander, de heer Van Arbeid.
Ja, dank u voorzitter. Nou, wij konden ons ook niet vinden in die 3% verhoging. Want als er 2 is afgesproken, de begroting moet je er aan 2 houden. Dan hoef je niet per se in 5 cent te denken. Maar je kan natuurlijk ook wat met de tijdsduur gaan schuiven. Er is heel veel mogelijkheid. En trouwens, in gebieden 2 en 4, waar het van 1,10 naar 1,15 gaat, hebben we het over 4,5%. Dus dat zit er helemaal naast. En verder heb ik even teruggezocht in de conceptbegroting. En dan zag ik tot mijn verbazing staan, meer opbrengsten parkeerbeheer €260.000. En er komt maar 1 miljoen per jaar uit. Is dat een verhoging van 25%? Wie gaat dat betalen? Waar komt dat vandaan? En zeker niet van het Prins Hendrikpleintje, want dan hebben we die inkomsten van 35.000 dan mis. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Kruijer, SP.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, wij stemmen überhaupt niet mee met een belasting, parkeerbelasting. En wij zijn namelijk voor gratis parkeren in de binnenstad. En wij zijn eigenlijk nog een stapje verder. We vinden dat er een hele andere kijk moet komen op het parkeerbeleid. Ja, dat is een hele goeie. Die staat niet in de verordening. Maar een voorbeeld is bijvoorbeeld Harlingen, waar we met ringen werken. En midden in het winkelgebied waar je dus meer moet betalen. En steeds een stapje verder heb je gratis op de deur gratis parkeren. En die een stukje wil lopen. Die heb gratis parkeren en iemand die zegt van ik wil gewoon voor de winkel staan. En ja, dan moet je betalen. Dat kan je ook doen. Wij vinden dus 3% überhaupt overdreven. En zeker voor op dit moment in de binnenstad. Meneer Wegman die heeft van de HLB heeft het al duidelijk gemaakt. En wij gaan dus überhaupt negatief adviseren aan de raad.
Dank u wel. GroenLinks, mevrouw Hoekstra.
Ja, voorzitter. Ons verhaal is eigenlijk al een beetje gedaan door D66. En ik kan het wel herhalen, maar een beetje onzin. Dus,
Dank u wel. Dit gaat snel. CDA.
Wij houden er niet zo van om te robbelen met gemaakte afspraken. Dus wij zijn wel in principe wel voor die 2%. Maar we zijn ook gevoelig voor, dat willen we hier toch wel even kwijt, voor de nood, althans noodsignalen die ons ook bereiken van de binnenstadsondernemers. Dus wij zeggen, wij gaan niet rommelen met gemaakte afspraken, maar mocht er iemand opstaan en dekking hebben voor het gat wat dan in de begroting ontstaat, dan willen wij ons daar wel op bezinnen.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder en daarna krijgt de heer Wegman nog gelegenheid om eventueel nog een tweede instantie te doen.
Voorzitter, aan mij de dankbare taak om als VVD'er iets te gaan vertellen over het parkeren. We staan gelukkig boven de partijen, dus dat scheelt allemaal weer geweldig. Maar ik vind het wel grappig om te merken dat met name in Groningen een aantal partijen die het standpunt innemen zoals u dat hier inneemt, diametraal aan de andere kant hangen als het gaat over parkeertarieven. Bijvoorbeeld GroenLinks en de SP en zo. Er kan altijd nog weer wat bij, hè? Maar dat is hier weer wat anders. Nou, dat vind ik wel mooi. Maar even om even twee grote misverstanden weg te nemen. Er wordt niet extra verhoogd. Het staat ook in het stuk. Er worden steeds gemiddelden genomen en omdat het een klein beetje ingewikkeld is om 2,73 te gaan berekenen of 1,73 of 1,56, wordt er steeds even gewacht totdat er weer een heel getal en ook betaalbaar getal uitkomt. Dus dan wordt het 1,70 of 1,60 of 1,65 al naar gelang. Dus het is niet zo dat er hier een extra verhoging in zit of dat mensen worden gepakt. Het is gewoon het inflatiemechanisme. Er is een aantal jaren niet verhoogd en dat wordt nu gecorrigeerd naar het niveau dat het ook gewoon weer in een automaat past. En mensen niet met centjes hoeven te rommelen. Dus geen afwijking van door u eerder vastgesteld beleid. Dat moeten we wel even heel helder vaststellen. En een ander misverstand, met name ook bij de heer Bakker, dan komt het er allemaal nou nog even bovenop. Nee, dat is niet het geval. Deze verordening had gewoon bij de begroting gemoeten. Dat is niet gebeurd. Het is niet zo dat u toen impliciet even een besluitje heeft genomen en dat we nou via een slinkse achterdeur nog extra mensen gaan belasten. Ik geloof er helemaal niets van dat de parkeertarieven in Den Helder er aan in de weg zouden staan dat men onze binnenstad bezoekt. Als mensen zeggen, maar je rijdt liever naar Schagen, waar je vrij kunt parkeren, dan naar de binnenstad van Den Helder, omdat je daar moet betalen, dan zou ik tegen die mensen willen zeggen, leert u eens rekenen. Gaat u eens uitrekenen wat een ritje Schagen heen en weer kost. Ik bedoel, dat is natuurlijk een flauwekul redenering, daar moeten we ook allemaal niet de boel mee gaan belasten. Want dat is aanmerkelijk duurder. Wat exact de financiële, maar waar het nu gewoon om gaat en wat de uitkomst van dit debat volgens mij ook is, dat wij als college even in beeld bij u brengen wat de financiële consequentie is. Als u zou zeggen van we houden hem op 2%, dat brengen wij u in beeld. En op het moment dat u zegt dat hoeft wat ons betreft niet, die inflatiecorrectie, dan valt er een gat. Dat gat zal gedekt moeten worden. En dat zult u dus moeten aangeven. Het algemene uitgangspunt is natuurlijk het aanleggen van parkeervoorzieningen kost gewoon geld. Zo simpel is het. Hè. U heeft gezien hoe lang we bezig zijn geweest met het Prins Hendrik parkeerplaats. Dat kost gewoon geld. En dat geld dat moet ergens vandaan komen. En er is gezegd laat dat dan ook door de gebruikers worden betaald. Of dat allemaal kostendekkend is, is al zeer de vraag. Maar dat is natuurlijk de gedachte die u eerder in de parkeervisie ook heeft neergelegd, plus het argument wat de heer Bakker terecht aanhaalt. Toen is gezegd, dat doen we gewoon de inflatiecorrectie. Die wordt hier doorgevoerd, geen cent meer, ook geen cent minder. En het is niet zo dat er nu 3% is en dat opeens iemand moet denken van, oh, via een achterdeur gaan ze iets extra's doen. Dus ik denk dat het goed is, voorzitter, dat wij de financiële consequentie in beeld brengen indien u niet tot verhoging overgaat, indien u tot 2% besluit. En dat zal aan u worden voorgelegd. En in die zin zal het voorstel dus worden aangepast en u worden toegezonden.
Dank u wel. Ik wil de heer Wegman nog even de gelegenheid geven om zijn tweede instantie uit te spreken.
Dank u wel, voorzitter. Ik dank allereerst de commissieleden voor toch wel vrij brede steun voor het standpunt van de HOB. Wij beseffen ons heel erg goed dat er, als je dit soort dingen niet gaat doen, dat er een gat ontstaat. We hebben meer als eens geopperd om dan mensen van de sterkte af te voeren of om controleurs een andere taak te geven. Er zijn vanavond al een aantal adviezen aan de portefeuillehouder gegeven en als ik zo vrij mag zijn zou ik er één aan willen toevoegen. Wanneer deze verhoging niet doorgaat, dan hebben we al die rekenerij met 1,73 en 2,73 niet aan de hand. En wanneer we gratis parkeren doen, dan zitten we zelfs niet te knoeien met muntjes in de automaten. Dat even als advies aan de portefeuillehouder. Verder beseffen wij ons ook dat er uiteindelijk in de binnenstad betaald moet worden voor parkeren. Alleen het moment, als we nu gaan verhogen, in de slechte tijd waar wij mee zitten, dan heb ik het niet over concurrentie met Schagen, maar dan praat ik echt over concurrentie met de Helderse winkelgebieden. Waar je zo meteen in Nieuw Den Helder en waar je zo meteen in de Schoten op een prachtige manier kunt gaan parkeren. Waar parkeerplaatsen zijn aangelegd met openbare gelden. En waar de binnenstad dan gewoon meer moet gaan betalen voor dezelfde plekken. Daar kunnen wij gewoon niet mee instemmen. En we vragen u nogmaals om daarin met ons mee te gaan. En in ieder geval niet te verhogen op dit moment. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan, we hebben de portefeuillehouder gehoord. De waarnemend portefeuillehouder, laat hem zo noemen. De consequenties van de 2% verhoging in beeld wil gaan brengen. Maar als commissie dienen we ook nog een advies uit te brengen aan de raad. Dus ik wil nog een kort rondje langs de velden. En vragen ook wat het advies is. Ik wil beginnen bij trots de heer Nierot.
Wij zijn tegen.
Dank u wel.
Dat is kort. Maar in het kader van het debat, want daar gaat het altijd om, wil ik toch nog even aan de Stadspartij meegeven dat een blauwe zone met van die blauwe kaarten ook parkeerregulerend werkt. Want dat is gewoon een maximum van 3 uur. Ja, parkeren en parkeervoorzieningen kosten geld. Maar we moeten ons wel goed realiseren dat we echt miljoenen in die binnenstad naar binnen kieperen. En ik kan me dan eigenlijk niet voorstellen dat de bedragen die je zou moeten betalen om parkeren mogelijk te maken, daar niet bij zouden kunnen. En ik had mij natuurlijk, maar we zijn natuurlijk die discussie gepasseerd, maar ik memoreer het toch weer. In het hele Zeestad en het herstructurering van de binnenstad had je gewoon makkelijk in het hele kostenplaatje ook het parkeren mee kunnen nemen. En dan was het nu gratis geweest. Blijft bovenaan de. Ik kan me ook niet voorstellen dat 2 of 3% parkeerverhoging nou die ongelooflijke bedragen met zich meebrengen. Dat wij daar niet op een creatieve manier dekking voor zouden kunnen vinden. Ik ben er bijna van overtuigd. Want ja, er zijn wel meer van die potjes hier, heb ik inmiddels begrepen, waaruit allerlei dingen betaald kunnen worden. Dus nogmaals, graag inderdaad de financiële consequenties van het überhaupt niet verhogen. Kan ook meegenomen worden het verhogen van 2% in plaats van 3%. Dan wordt het bedrag nog kleiner. Maar wij gaan voor geen verhoging. En dat betekent dus dat het een bespreekpunt moet worden in de raad. Want ik wacht ook nog even af wat het antwoord van het college is over het gat wat in de begroting wordt geslagen. Dank u wel.
Dank u wel. D66, de heer Baanstra.
Ja, dank u voorzitter. Nou, wij wachten op een bespreekpunt omdat we even willen weten wat het verschil tussen de 2 en 3% is in geld. Voordat iemand zegt 1%. En dan zullen we een beslissing nemen. Wel moet ik zeggen, je kan er blauwe schijven, blauwe zone van maken met parkeerschijven. Maar dat moet ook gecontroleerd worden. Dus ik bedoel, dan loop je BOA's toch ook rond en waar wil je niet van betalen.
Dank u wel, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Natuurlijk, parkeren is nooit gratis, want het zijn altijd publieke middelen. Maar het vervelende is natuurlijk dat je in de ene wijk wel volledig de publieke middelen inzet. En anderzijds wil je daar dan weer geld voor zien. Dus misschien die onevenredigheid zou je wat op moeten willen lossen. Zeker in een sfeer op dit moment waarbij het gewoon met ondernemers niet zo goed gaat. En je er alles aan moet doen. En dan is het desnoods maar een psychologisch effect dat je dat niet verhoogt of zelfs gratis maakt. Want hoe het ook went of verkeerd, maar mensen vinden het totaalbeeld zoals het er nu is van de binnenstad Den Helder, inclusief het betaald parkeren, gewoon onvoldoende aantrekkelijk. En dat levert die uitstroom op. En dan moet je van alles en nog wat aan willen doen, wil je ooit nog een levendig stadshart creëren. Dat is het op dit moment een stuk minder. Dus in dat opzicht vind ik het gewoon een verkeerd signaal wat je afgeeft. Hoeveel of hoe weinig het in de praktijk ook maar lijkt uit te werken. En verder is het wat ons betreft ook een bespreekpunt, omdat ik gewoon even terug wil van hoe we er nu mee omgaan.
Dank u wel. VVD, mevrouw Roeling.
Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft is het ook een bespreekpunt. Wij willen graag het antwoord op onze vragen afwachten.
Meneer Bakker, ik heb een vermoeden.
Voorzitter, het maakt mij niet uit of het nou een hamerpunt is en er een gat in die begroting geslagen wordt met die hamer. Maar, of dat het een bespreekpunt is, maar in ieder geval mijn advies aan de raad zal zijn dat ik tegen ben. Want ik wil ook nog even wijzen op wat nooit, of tenminste niet zo vaak wordt aangehaald, het olievlek-effect. Als je met betaald parkeren begint, dan is het eind zoek, want je moet steeds verder. En steeds verder gaan mensen gratis parkeren. Het is namelijk inherent aan de mens. Ze zoeken een gratis plekje, desnoods helemaal in huis duinen, om met hun kastje van de gamma naartoe te lopen.
Dank u wel, meneer Cassander.
Ja, dank u voorzitter. Wat ons betreft ook een bespreekpunt, we wachten de vergelijking af. Maar ik heb nog geen antwoord gekregen op de ambitie uit de conceptbegroting uit 2011 over die 260.000 euro die extra opgebracht moet worden. Maar misschien komt het terug het lijstje. Zien we het ook.
Dank u wel. Meneer Kruijer.
Zoals verwacht, negatief.
GroenLinks.
Voor ons is het een bespreekpunt.
CDA.
Wij kunnen heel goed leven met een bespreekpunt.
En dan wil ik nog even vragen aan de portefeuillehouder. Heeft nog behoefte om de vraag van Partij van de Arbeid te beantwoorden?
Laten we nog even in overleg gaan over wat u exact bedoelt. En dan nemen we dat in de beantwoording nog even mee.
Ja, dat is prima.
Nou, dan denk ik dat we dit punt kunnen afsluiten en concluderen dat het sowieso een bespreekpunt wordt voor de Raad. Dat er een toezegging is om de consequenties van de 2% verhoging in beeld te brengen. En dat die ons dus ook voor de raadsvergadering zal bereiken. De woorden van de heer Wegman van de HOB zijn te harte genomen. En ik wil dan ook afsluiten, dit punt afsluiten en verder gaan met het volgende agendapunt. En dat betreft agendapunt 6. Het voorstel voor kennisgeving aannemen van de tweede programmarapportage en de daarbij behorende begrotingswijziging. En ik wil wat dat betreft toch eventjes een opmerking maken. Want we zijn er namelijk achter gekomen dat de versie van de programmareportage op het internet niet de juiste is. De eerder toegezonden papieren versie is wel de juiste versie. En wij stellen voor om de programmareportage toch te behandelen. En voor de raadsbehandeling krijgt u een overzicht van de gegeven verschillen in beide documenten. En dit is Dit document is in alle drie de commissies behandeld en daar is afgesproken om dit voorstel aan u te doen. Kunt u hiermee instemmen?
Ik daar een vraag over stellen.
Mevrouw Olink.
Betekent dit dat de commissieleden anders dan raadsleden niet die papieren versie hebben?
Dat is een goede vraag. Dan moet ik het antwoord even schuldig op blijven. Kijk even. Ook wij zijn... Ik kijk even naar een commissielid. Heeft u de papieren versie toegestuurd gekregen?
Het antwoord is nee, maar we hebben een goede communicatie in onze partij. Dus ik heb de papieren versie ook.
Kijk.
Maar voorzitter.
Dan geldt het.
Als we geen idee hebben wat voor verschillen dat zijn, dan praat dat best lastig, lijkt mij.
SP, de post.
Ja, ik heb me voorbereid op de internetprogramma. Dus ik weet de verschillen weet ik nog niet, want ik heb de papieren versie ook niet gehad. Kunt u niet geen indicatie geven van het verschil?
Nou, dat wordt voor mij op dit moment even lastig. Ik wil eventjes een minuutje, twee minuten schorsen om te kijken of we dat snel in kaart kunnen brengen. Als u daar even mee kunt instemmen, dan wil ik even voorstellen om een paar minuten even te schorsen.
Ja, zie je, hier begint het al.
Ja.
Deze commissie is altijd zo rommelig. Is deze commissie altijd zo rommelig?
Nee. Nee, maar ik doe het af en toe expres.
Ja, laat me niet lezen. Ik stel het aan.
Commissie.
Ja. Ja, die neemt Mark wel mee. Eerst bladzij 3 begint het al.
voorzitter. Ik begrijp dat het toch lastiger is dan 2 minuten. Ik vind eerlijk gezegd dat het zo niet kan hoor.
Waarde commissieleden, de schorsing duurde ietsje langer dan we dachten. Niet omdat er superveel grote verschillen waren. Er is redelijk in kaart gebracht waar de verschillen in zitten. Ik wil even de portefeuillehouder vragen om daar een toelichting op te geven. En dan kunnen we kijken hoe we dan vervolgens met het agendapunt verder gaan. Eerst even het woord aan de portefeuillehouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Enig nakijken van de stukken heeft opgeleverd dat het blauwe boekje inderdaad correct is. En dat de omissie bestaat uit een post die wel genoemd staat, maar voor het verkeerde bedrag. Onder programma 1 staat hogere salarislasten als gevolg van de cao-afspraken en VUWA als 465.000 euro nadelig. Dat moet echter zijn 225.000 euro nadelig. En dat levert dan dus een voordeel op van 240.000 euro. Een tweede post die helemaal niet genoemd is in de digitale versie, zeg maar. Die zou moeten staan tussen programma 7 en 11 onder programma 10. En dat is de lagere subsidieverstrekking zwembad. Met een voordeel van 121.000 euro. En dan zitten er nog wel een aantal afrondings... getallen in, die blijven dan nog wel over. En daar zou ik graag de toezegging op willen doen dat u voor de raadsvergadering in ieder geval ook digitaal over de juiste cijfers en toelichting kunt beschikken. En dat we ook nog even nagaan hoe dit verschil heeft kunnen ontstaan. Dus voorzitter, het nadelig resultaat waar we vanavond over praten bestaat uit 86.000 euro.
Dank u wel. U heeft kunnen zien op pagina 3 waar dus de verschillen in zitten. We hebben gehoord dat er een toezegging van de wethouder dat de correcte cijfers nog worden aangeleverd. En dan wil ik u vragen... of wij agendapunt 6 voort kunnen zetten. En ik wil dan ook heel graag meegeven dat deze commissie zich ook dient te beperken tot de hoofdstukken 1 en hoofdstukken 2.1, 2.2 en 2.12, 3 en 4. Want dat zijn de hoofdstukken die betrekking hebben op, laten we zeggen, de commissie bestuur en middelen. En om nou te voorkomen dat we ook weer... onderdelen vanuit de SMB en MO over gaan doen, hoop ik dat we ons kunnen beperken tot deze hoofdstukken. Kunt u zich vinden in de toelichting zoals u die gekregen heeft van de wethouder? Ik hoor geen opmerking, dus dan stel ik voor dat we dit agendapunt toch zo behandelen. En dan wil ik beginnen aan de linkerkant, het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben één vraag eigenlijk over het raadsbesluit van de tweede programmarapportage. En dat is, er wordt gevraagd om een bestemmingsreserve voor de nieuwbouw Ambachtsweg en de bodemsanering. Wij hebben al eerder gevraagd wat om criteria voor bestemmingsreserve. En dus, nou heb ik wel gezien dat... op het laatste moment dat ik een memo heb gezien van de wethouder. Maar ik neem aan, daar wordt ook gesteld over, over het besteden daarvan. Ik wou toch eens vragen van hoe zich dit verhoudt met deze bestemmingsreserve die gevraagd wordt.
Dank u wel. GroenLinks, mevrouw Hoekstra.
Ja, voorzitter. Onze vraag die split zich eigenlijk toe op het vierde punt. Wij vragen ons af waarom besloten is om halverwege het begrotingsjaar dit geld naar de algemene middelen te sluizen en niet wachten totdat de jaarrekening is opgemaakt.
Dat was hem, dank u wel. SP, de heer Post.
Ja, voorzitter. Gelezen de programma begroting. Zie ik op veel onderdelen dat er bezuinigingen zijn, kortingen van Rijk, provincie of subsidies. En al die plus en minnen die resulteren dan in een nadelig resultaat. Alleen, maar dat hoort waarschijnlijk hier niet thuis, op langere termijn wat de gevolgen zijn voor de verschillende onderdelen, de financiële kortingen, dat laat het stuk niet zien. Maar goed, dat komt misschien volgend jaar terug. De vraag die ik had op bladzijde 3 is dat nadelig resultaat van 453, maar dat is inmiddels 86.000 geworden. Maar de vraag die eraan gekoppeld was, is dat wordt te lastig gebracht van het exploitatieresultaat 2010. Is dat al op voorhand bekend dan dat het een positieve exploitatieresultaat is? Dat was mijn vraag eigenlijk.
Dank u wel. Tijd van arbeid, de heer Cassander.
Ja, dank u voorzitter. Slechts één vraag. Op bladzijde 14 staat vermeld bij deelnemingen dividend escrow. Schijnt dat te maken te hebben met NUON aandelen. Maar ik kom dat die deelneming in geen enkele begroting tegen. Hoe kan dit?
Dank u wel. De heer Bakker is even weg. Dan gaan we verder met mevrouw Roelink.
Voorzitter, dank u wel. Wij hebben voor deze commissie eigenlijk verder geen vragen. Onze vragen zijn als het goed is in de andere commissies aan de orde geweest.
Dank u wel. ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Wij hadden bij de behandeling van de begroting al aangegeven dat de cijfers zoals genoemd in de programma-rapportage moeizaam te controleren zijn. En ook dat je merkt dat bij de begroting al van hele andere bedragen uitgegaan wordt. Dus wij vonden de programma-rapportage sowieso wat achterhaald en moeilijk in te passen in datgene wat verder benoemd werd. Als fractie van de ChristenUnie zijn wij geen voorstander van het instellen van bestemmingsreserves. Wij zouden graag zien dat werk gemaakt werd van zeg maar het bezuinigingsdebat. En iedere keer als je bestemmingsreserves instelt, heb je moeite om die te betrekken bij je bezuinigingsverhaal. Dus wat dat er gaat in het algemeen, het maakt me niet zoveel uit op dit moment waar die bestemmingsreserves voor zijn. Maar we zouden eerst die discussie over de bezuinigingen moeten voeren. En dan pas moet je dit soort zaken gaan vastleggen. En voor de rest is het alleen een kwestie van ter kennisgeving. Nou, we hebben er kennis van genomen en verder niet.
Dank u wel. D66 is nog in overleg.
Even in overleg. Ja, we zaten even met de programmapunten 2.3, want ik had dus een stukje over 2.3. Beheer al een paar ruimte, maar dat gaat ons niet aan. Dus dat komt al goed uit.
Goed opgemerkt.
Dank u.
Meneer Wachters, behoorlijk bestuur.
Ja, meneer de voorzitter, wij hebben al eerder aangegeven dat wij grote moeite hebben met dit soort rapportages. En ik hoor de andere partijen vragen stellen over details. En dan zeg ik van, hebben de andere partijen nu inzicht in wat deze begrotingswijzigingen nou voor consequenties heeft voor de begroting als geheel? En ik denk dat het antwoord daar nee op is, omdat dat er op geen enkele manier uitkomt. Ik heb al eens eerder gezegd dat begrotingswijzigingen een hoge mate van hebben hier tekenen bij het kruisjeraad en dan kunnen we weer verder. En dat is dit natuurlijk ook. Want in het kader van de contabiliteitswet moet er gewoon een begrotingswijziging doorkomen. Anders kunnen we voor een deel niet verder. Deze rapportage zegt mij niks. En het is ook nog eens een keer zo. En ik wil niet inhoudelijk erop ingaan. Maar ik pak er even één onderdeel uit. En dat was onder punt 1.2 programma 11 WMO. Daar staat dat er een voordeel is, omdat het aantal uren zorg niet, of dat is onderbesteed. Nou, ik vond dat een grappig onderwerp, omdat ik in mijn omgeving wel hoor dat mensen die in dat soort situaties zitten nu zo af en toe brieven krijgen dat de hoeveelheid zorg gewoon terugloopt. En dat er op basis van indicering, zoals dat zo mooi heet, wordt bepaald dat ze van één ochtend, of van twee ochtenden maar één ochtend hulp krijgen. En dan lees ik dat hier. Daarna ga ik naar de toelichting. En dan kom ik allerlei dingen tegen, rolstoelvervoer, allemaal onder programma 11. Allemaal als beargumentering voor het onderschrijven van een bepaald bedrag. Maar pas in een ergens in hoofdstuk 4 geloof ik, in een soort opsomming, kom ik dan weer eens een keer die huishoudelijke zorg tegen. Maar weer in combinatie met vervoer, rolstoelvervoer, et cetera.
Meneer Wouters, één opmerking.
Ja,
2.11. Nee, wordt behandeld in een andere commissie.
Dat weet ik. Ik ga ook er niet inhoudelijk op in, maar ik probeer even te illustreren waarom dit soort rapportages helemaal niks zeggen en waarom wij daar niks uit kunnen leren. En dus ook niet akkoord kunnen gaan met de begrotingswijziging. En dat is gewoon de essentie van het punt. En dan daarachter zit een grote opsomming, dat is dan de begrotingswijziging. Daar kun je als raadslid of als commissielid helemaal geen wijze uit. Dus het punt is dat wij... met dit soort rapportages eigenlijk niets kunnen. Het is gewoon hier tekenen bij het kruisje en je kan in details nog wat optellingen maken. En daarom had ik al lang gezien dat het raadsvoorstel een heel ander bedrag aangaf dan hetgene wat erachter zat. Want daarom wist ik het al. Maar ik maak me daar ook niet zorgen om, want het zegt me helemaal niks. Dus ja, wij kunnen niet akkoord gaan met deze begrotingswijziging, want dat is in het raadsvoorstel gevraagd. Want het wordt op geen enkele manier behoorlijk onderbouwd. Dank u wel.
Dank u wel. Tot... De heer De Kneef.
Ja, ik heb een bemerking over die reserves, die specifieke reserves. Ik vraag mij af waarom daar zo veelvuldig mee gewerkt wordt, terwijl daar nogthans een zeer behoorlijk nadeel aan kleeft. Zo'n reserve komt op de balans terecht, is jaaroverschrijdend, maar moet wel op het moment dat ze wordt ingeschreven gefinancierd worden. Dus men legt de last van verscheidene jaren op dit begrotingsjaar. Terwijl, als men gewoon een krediet zou voorzien op de betrokken begrotingspost, dat eventueel, als dat krediet dit jaar niet helemaal wordt aangewend, dat het dan de volgende jaren vervalt, niet de begroting verder bezwaart, alleen voor het aangewende deel, en dat men dan maar moet zien in de volgende jaren op welke wijze men de rest financiert. Dus het grote bezwaar tegen allerlei reserves is, ze zijn jaaroverschrijdend, maar moeten wel onmiddellijk gefinancierd worden. Dus in die zin zijn wij daar tegen deze wijziging. Eigenlijk ook al tegen de vele reserves die in de basisbegroting staan. Dat was het.
Voorzitter. Ja, u zou creatief met de agenda omgaan, vandaar dat mijn bijdrage nog. U heeft hier staan een gevraagd besluit, bestemmingsreserve, participatie, arme kinderen. Ik, zo tegen Sinterklaas denk ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik heb het een beetje rondgevraagd bij mensen in mijn fractie. En die kunnen er eigenlijk ook geen chocola van maken, laat staan om het weg te geven. Ik zou toch wel een beetje een toelichting willen hebben op die bestemmingsreserve, die participatie arme kinderen. En ja, verder die vrijvallen, die schuldhulpverlening. Wij hebben daar in het verleden nogal een flinke discussie over gehad in vorige raadsperiodes.
Ja, ook een opmerking die ik ook tegen de heer Wouters maakte. Bij de introductie van dit agendaonderwerp hebben we even aangegeven om welke onderdelen... van de rapportage het gaat. Omdat in een aantal andere commissies, WMO, SMB, daar worden ook weer onderdelen behandeld. En het lijkt ons goed om niet in iedere commissie allemaal dezelfde vragen te stellen.
Ja, dan zie ik ook eigenlijk weinig punten. Als ik het hier het gevraagde besluit zie, om het in deze commissie, zie ik weinig punten waar je dus het punt zou kunnen. Ik zie niks over handhaving en andere zaken. Dus ja, dan heeft u gelijk, dan kunnen we beter niet creatief met deze agenda omgaan.
Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan de portefeuillehouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik even voorstellen aan mijn rechterzijde de heer Pieter-Jan Gutter. De ambtelijke ondersteuning vandaag, wellicht bij iedereen bekend, maar ik wil het toch even noemen, omdat hij mij ook op weg geholpen heeft afgelopen week. Daar kunt u zich ook iets bij voorstellen. En voorzitter, dank voor het strak houden van het vergaderdoel, want zodra we al te diep op de inhoud ingaan, WMO, arme kinderen en de schuldhulpverlening, ja, daar kan ik inhoudelijk niet u wijzer maken op op dit moment. Dat zal eerder andersom het geval zijn. Dan mag je je eerste optreden in de commissie doen over dit onderwerp. En dat kan alle kanten opgaan. Maar, voorzitter, ik moet zeggen, u bent aardig vanavond. Ik deel...
Wel vaker trouwens, hè? Niet alleen vanavond.
Dat zal ik treffen. Voorzitter, hou vast die gedachte. Voorzitter, het college deelt de opvatting van deze commissie dat er terughoudend moet worden opgetreden met het instellen van bestemmingsreserve. En het zijn er ook minder dan dat er opgeheven worden, maar dat terzijde. En het is ook de bedoeling, maar dat weet u ook waarschijnlijk beter dan ik, dat er binnenkort gesproken gaat worden over die bestemmingsreserves. Hoe ga je daarmee om? Waar moet het aan voldoen? En wanneer mogen die ingesteld worden en hoe lang mogen ze duren? Dat al die kaders die daaromtrent van toepassing worden, weer eens stevig op de kaart gezet worden. Niet door het college, maar door u. Als raad. En voorzitter GroenLinks vraagt dan, waarom nu? Waarom komt u nu met deze aanpassing en begrotingswijziging? Voorzitter, omdat we als college verplicht zijn om een tussenrapportage te maken. En wij dan ook deze informatie uiteraard niet kunnen achterhouden voor u als gemeenteraad. En het, ja, dat moet u toch met mij eens zijn dat het eigenlijk veel te lang duurt als je dat pas volgend voorjaar met deze gegevens geconfronteerd zou worden. De escrow-Nuon verhouding waar de Partij van de Arbeid mee kwam. Dat is een vrij technisch punt natuurlijk. Die voortvloeit uit afspraken die gemaakt zijn rond die Nuon gelden. Dan kom ik bij de ChristenUnie, lastige controle. Dit is mijn eerste tussenrapportage, programmarapportage, maar voor ons allemaal de laatste programmarapportage zoals die vandaag voor ligt. Want het is al deze week dat er gesproken gaat worden over een andere manier van rapporteren vanaf 2011 en dan niet meer tweejaarlijks met... Nou ja, wat verschillende van u hebben aangegeven als een vrij beperkte spiegeling van de stand van zaken. Maar dan een breder perspectief waar ook hopelijk de heer Wouters meer een geheel met de begroting in terug zal kunnen vinden. Voorzitter, dan denk ik dat ik iedereen naar beste vermogen in ieder geval heb beantwoord. Dank u wel.
Dank u wel. Ik wil toch nog eventjes een rondje langs de velden maken om te kijken of er nog openstaande vragen zijn. En ik heb zo een stille hoop om ook tot een advies te kunnen komen voor deze onderdelen in ieder geval. Ik wil nogmaals even wijzen voor de raad. Wederom, linkerkant, CDA.
Wat ons betreft kennen we het als hamerpunt naar de raad.
Dank u wel. GroenLinks.
Ja, voorzitter. Tusseninformatie is prima, maar om het nu al vrij te geven, daar zijn wij het niet mee eens. U denkt van, dan zult u het wel met mij eens zijn. Nou, gelukkig niet altijd, anders zouden we hier niet met z'n allen zitten.
En uw advies? Dank u wel. SP, de heer Kruijer. De heer Post hoor ik zojuist.
Nou ja, wij weten niet hoe onze andere fractieleden daarover denken, dus we zullen dat even moeten bespreken, denk ik.
Ja, maar voor dit onderdeel... prima. Partij van de Arbeid, de heer Cassander.
Ja, dank u voorzitter. Ik mag als hamerste door. Maar de vraag over escrow was niet... Waarom het hier staat, 694.000 euro, het is toch een substantieel bedrag. Maar waarvoor is escrow niet terug te vinden in de begroting van 2011? Want ik neem aan dat we volgende jaar toch ook weer inkomsten eruit hebben. Waarom is die verdwenen eruit? Dat is de vraag.
Dank u wel. En heeft u ook nog een advies?
Ja, door Hamerstuk positief.
Meneer Bakker.
Ja, voorzitter, wij nemen het ook terug naar de fractie om dezelfde reden, omdat ik wil kijken wat mijn collega's in de andere commissies hebben gevraagd. En ik kan dus ook geen advies geven, want als zij zeggen ik ga er niet mee akkoord met dit stuk, dan kan ik nu wel zeggen ik ga er wel mee akkoord. maar dan zal toch het stuk als geheel, als de, voor de fractie, een afwijzend geheel worden. Ik vind het ook een beetje een vreemde vraagstelling, voorzitter.
Meneer Bakker, normaal is het zo dat bij de behandeling van dit soort onderwerpen er adviezen worden gegeven door de verschillende commissies. En het kan natuurlijk best zijn dat u voor deze onderdelen, dat u vindt dat het een hamerpunt is. En als dan straks blijkt dat vanuit de andere commissies het een bespreekpunt zou gaan worden, dan wordt het gewoon een bespreekpunt. Maar waar het nu om gaat is vanuit deze commissie, wat voor advies kunnen wij meegeven richting de raad? Dus voor deze onderwerpen, nogmaals.
Ik geef dus geen advies. Klaar.
Dank u wel. Dan noteren we ook dat. Mevrouw Roelink.
Hamerpunt.
Dank u wel.
Nou, voorzitter. Ja, ik had nog wel even een vraag. Want nu komt het weer over het instellen van bestemmingsreserves. Terwijl we zo meteen dan over die kaders en dergelijke gaan spreken. Hadden we dat nou niet beter om kunnen draaien? Want misschien dat we dan tot de conclusie komen dat een aantal bestemmingsreserves niet hoeven en we het algemener houden. Wat betreft het voor kennisgeving aannemen, nou dat lijkt mij eigenlijk niet meer als een hamerpunt, want je neemt er kennis van. Als het gaat om het instemmen met het instellen van bestemmingsreserves, dan kan het ook volstaan met een stemverklaring, want wij zullen daar niet mee akkoord gaan. En dat kan met een stemverklaring ook prima. Dat heb ik al verschillende keren genoemd, dus het zal u niet verbazen.
Dank u wel. D66.
Volgende hamerstuk.
Behoorlijk bestuur, de heer Wouters.
Ja, meneer de voorzitter, ik hecht er nog even aan om te zeggen dat ik geen zin de bedoeling had om de wethouder in de problemen te brengen met mijn WMO-verhaal. Dat was alleen zuiver ter illustratie van het gebrek aan informatie wat uit het stuk komt. En wat ons betreft is het zeker wat dit, wat onze commissie betreft, een hamerstuk met stemverklaring. Ja.
Dank u wel. Tot, de heer De Knijf.
Ja, voorzitter. Ik heb niks gehoord over het financieringsnadeel dat kleeft aan het instellen van reserves. Ik bedoel dan het nadeel ten laste van het lopende begrotingsjaar, terwijl reserves jaaroverschrijdend zijn.
Dank u wel.
Dus dat is een bijkomende vraag, zal ik maar zeggen.
En voor deze commissie, wat is uw advies?
Mijn advies is dat dat een bespreekpunt wordt.
En in de regel geven we ook altijd een bespreekonderwerp mee.
Ja, het instellen van die reserves.
Dank u wel. Ik wil nog eventjes de wethouder gelegenheid geven om de openstaande punten nog te beantwoorden.
Ja. Ik wil nog even terugkomen op het verhaal van de Partij van de Arbeid. Naar ik heb begrepen zijn de escrow gelden, is daar een raadsbesluit over genomen in 2009. En zijn die gelden destijds niet opgenomen in de begroting van 2011. Dat raadsbesluit reikt verder dan 2011. Dus in de volgende begrotingen zal het wel opgenomen worden. Maar vooralsnog stond hij niet in de begroting voor 2011. De vraag van de heer Knijf namens de fractie van Trots is zo mogelijk nog technischer van aard en voor mij op dit moment lastiger te beantwoorden. Op dit moment kan ik erover zeggen dat natuurlijk dat er inderdaad negatief, dat u inderdaad dat er negatief resultaat uit zou kunnen voortvloeien. Maar u gaat daarmee wel voorbij aan positieve, dus voordelige resultaten die ingeboekt worden. En dat zou elkaar dan ook weer voor een deel op moeten heffen. En voorzitter, dan hecht ik er nogmaals op te wijzen dat zodra wij de bestemmingsreserves gaan bespreken na de detail, dat we ook dit aspect dat de heer De Knijf aanreikt zullen meenemen. Dank u wel.
Interruptie, voorzitter.
Meneer De Knijf, ga
we gaan. Ja, er wordt mij geantwoord dat het technisch van aard is, maar dat is helemaal niet zo, dacht ik. Het is doodgewoon een zeer algemene opmerking dat je geen reserves moet bouwen die jaar overlopend op de balans terechtkomen met middelen van het lopend begrotingsjaar. Dat is een zeer algemene opmerking, daar is helemaal niks technisch aan.
dat neemt niet weg, voorzitter, als ik mag. Dat neemt niet weg dat we dat dus in dat vervolgtraject, dat we met elkaar ingaan, hè, als raadswerkgroep, richting die kaders die voor die reserves gaan gelden, ook heel nadrukkelijk mee zullen nemen en mee zullen laten wegen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan wil ik concluderen dat in meerderheid iedereen wel door kan gaan als een hamerpunt naar de raad. Dat we vanuit de ChristenUnie nog de opmerking hebben dat er een stemverklaring wordt gegeven. Dat de Stadspartij geen advies heeft kunnen geven. En dat Trots het als een bespreekpunt wil opgeven. En dan vooral richting de reserves. We nemen dit allemaal mee in het advies naar de raad. En dan wil ik ook dit punt hierbij afsluiten. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. En dat betreft een bespreekpunt. En dat gaat over het beroemde rapport van het team Deetman-Mans. Krimp of niet? Dit agendapunt is op verzoek van het college op de agenda gezet. En ik wil dan ook eerst de burgemeester vragen of hij een eerste toelichting wil geven op dit rapport. Waarna wij met z'n allen in discussie kunnen gaan over het rapport van het team Deetman-Mans. De heer burgemeester.
Voorzitter, het is wel op verzoek van ons, maar wel gehoord hebbende de geluiden uit de raad. Dat een aantal fracties zei, zouden er zelf ook wel graag wat over willen zeggen. En graag zonder aanbiedingsbrief om even de ruimte te hebben om daar een aantal gedachten mee te geven. Dus vandaar dat het erop staat, zonder aanbiedingsbrief. Maar het is misschien wel goed om even de aanleiding te schetsen. Den Helder heeft een hele unieke positie. Eigenlijk een positie die ik op Europese schaal zelfs niet ken. Namelijk dat dit een stad is waarmee provincie en ook Rijk zich vrij intensief willen bemoeien. Maar dan bemoeien in de goede zin van het woord. Dat zijn hele kostbare relaties. Waarbij natuurlijk vanuit met name het Rijksniveau de vraag wordt gesteld. Wat rechtvaardigt nou eigenlijk dat wij op ons niveau ons met een hele specifieke stad zouden bezighouden. Die rechtvaardiging staat hierin. Er wordt hier eigenlijk een situatie geschetst waarin wordt gezegd, Den Helder heeft een aantal belangrijke kansen. En die kansen die bewegen zich op nationaal niveau. Op het moment dat het Rijk zich niet zou bemoeien met Den Helder en een aantal kansen wordt gemist, leidt de nationale economie daar schade van. En die kansen die liggen in de haven. De uitbouw van de haven, met name op energiegebied, de offshore-industrie en dan eigenlijk in wat bredere zin dan op dit moment de hoofdactiviteit is in die haven. Nou, dat advies dat is vervolgens tot stand gekomen. U heeft gezien met wie allemaal gesproken is, met een groot aantal partijen, met een groot aantal marktpartijen ook. En eigenlijk bevestigt dat het beeld wat we ook al eerder hebben geschetst, ook op basis van andere rapportages. De markt op nationale schaal en ook internationale schaal zegt, die haven van Den Helder die biedt heel veel mogelijkheden. Maar zoals de heer Deetman ook heeft aangekondigd, dan moet er wel een aantal dingen gebeuren. In de eerste plaats moet de discussie worden gevoerd over de verzelfstandiging van de haven. Dat heeft u al eerder ook een keer besloten in de visie op de haven en de stappen die u daarbij wenste te zetten. In de tweede plaats moet de haven een partner vinden om de economische activiteiten ook verder vorm te kunnen geven. Dat doe je niet als gemeentelijk bedrijf, dat doe je ook niet als bedrijf. Maar daarvoor moet je eigenlijk een soort sterke partner hebben, omdat er een aantal vraagstukken zit die zich op nationale schaal bewegen. En het derde, wat in dit rapport heel nadrukkelijk naar voren komt, en wat u natuurlijk ook in andere plaatsen treft, er gaat een probleem ontstaan met de beroepsbevolking. Dat probleem dat hebben we in Den Helder al in zekere mate op dit moment, maar dat probleem dat zal de komende jaren versterkt worden, als niet de verbinding wordt gelegd tussen de havenontwikkeling en de ontwikkelingen in de binnenstad. Dat ziet u in dit rapport ook expliciet genoemd. En waarom is dat zo? Dat is zo om mensen aan onze stad te trekken, ze hier te binden en die beroepsbevolking op peil te houden. Daarvoor moet die stad interessant zijn. Mensen kunnen alle kanten op in de wereld en ze moeten naar Den Helder komen. En dat doe je als je die stad ook heel aantrekkelijk maakt. En verder zit in dit rapport nadrukkelijk de opgave om rondom die economische ontwikkeling in die haven ook onderwijs- en onderzoeksinstellingen te binden. Dat zie je in zekere zin al op Harsens ontstaan, waar TNO zit, Imaris is genoemd, MCN is genoemd, en zo zijn er nog een paar van die instellingen. Maar zonder onderwijs- en onderzoeksinstellingen wordt het in gang zetten van een economische ontwikkeling, dat is ook internationaal zo, steeds ingewikkelder. Dus wij hebben in Den Helder wel degelijk kansen om de krimp die dreigt te keren, maar dan moeten we wel een aantal stappen nu gaan zetten en die ook consequent gaan volhouden. Op basis van het advies wat hier ligt, en daar rond ik af, zijn nu gesprekken gaande met anderen in de eerste plaats om het economisch profiel van onze hele regio goed en helder in kaart te brengen. We hebben bij de komst van de commissaris een convenant gesloten met niet alleen de provincie, maar ook met de omliggende gemeenten om rondom die havenontwikkeling een aantal zaken in gang te zetten. En dat is volgens mij een hele goede richting. En we gaan dus als stad en regio niet met de rug naar elkaar toe staan, maar we kijken waar we elkaar kunnen versterken. En dan proberen we ons daarop te concentreren. En verder moet u een aantal scenario's worden voorgelegd om tot een verzelfstandiging van de haven te komen. En ook dat is uiteraard in gang gezet en ook in de lijn met uw eerdere besluitvorming. Nou, dat even bij wijze van aftrap, omdat ik me goed kan voorstellen dat u zegt van ja, wat heb je er nou eigenlijk mee gedaan sinds medio oktober. Maar het voornaamste is dus dat we nu werken om die bestuurskracht te versterken, waar toch wel een paar hele indringende opmerkingen over wordt gemaakt in dit rapport. En om dat te doen in samenhang zowel met buurgemeenten en de provincie en het Rijk, dus op die drie niveaus, als met het bedrijfsleven, om te kijken hoe we met name rond die havenontwikkeling een aantal zaken in gang kunnen zetten. U ziet onder paragraaf 2.4 de stadsontwikkeling en de havenuitbreiding. Die relatie is natuurlijk heel nadrukkelijk, maar is ook permanent natuurlijk onderdeel van de discussie hier in dit huis. Dus daar wou ik op dit moment niet al te veel dan over zeggen. Dank u wel.
Dank u wel voor deze aftrap, zullen we zeggen. Ik hoop dat we een rondje kunnen maken waarbij we een stukje beschouwing en dan dat we ook echt met elkaar in debat gaan over dit onderwerp. Ik wil aan de rechterkant beginnen. De heer De Knijf. Het is een fantastisch rapport. Meneer Wouters.
Ja, meneer de voorzitter. Laat ik gewoon beginnen dat Prins voor behoorlijk bestuur en ikzelf niet in de laatste zin alle goeds met Den Helder voor heeft. En alles wat deze stad kan verbeteren, daar zullen we in principe voor zijn. Maar ik heb dit rapport met stijgende verbazing gelezen. Het wordt een beetje eentonig, maar ik heb weer het idee dat dit een product is dat vrij snel een beetje rommelig in elkaar geflanst is. Ik ben ervan overtuigd dat als ik met zo'n rapport bij mijn vorige werkgever binnengekomen was, dat ik wellicht letterlijk alle hoeken van de Kamer gezien had. Wat is dit? Dit is een opsomming van gesprekken met een aantal betrokken partijen, zoals dat heet. En als die betrokken partijen iets vinden, dan staat er daarna iets onder dat het team ondersteunt dit en dit en dit. Ik zie nou nergens dat, zo hoort een rapport in elkaar te zitten, dat je gewoon een aantal feiten op een rij zet en dat je daar een aantal mogelijkheden tegenaan zet en dat je dan zegt, dit zou de beste mogelijkheid zijn gebaseerd op dit en dit. Ik vind dat in dit rapport niet terug. En ik zal niet op alle dingen die ik tegengekomen ben ingaan, want dan zit ik hier over vier uur nog. Maar ik vind de manier waarop concrete adviezen en conclusies worden gemaakt en gegeven absoluut onvoldoende. Ik vind nauwelijks facts en figures. Ja, ik zie facts en figures en dan ga ik naar de CBS-website. Want je kan namelijk heel goed op de CBS-website zelf je eigen modelletje maken. En dan zie ik dat er eigenlijk bijna niet voorspeld wordt na 2030. Maar ik zie in dit rapport wel dat er wordt gezegd dat na 2030 dan gaan we verder met de daling van het aantal mensen hier in deze stad. 3000 per 10 jaar, het wordt ook nog vrij nauwkeurig gezegd. Ja, ik vind dat dan niet terug. Het aantal huishoudens gaat afnemen na 2025. Ja, er wordt iets over huishoudens gezegd, maar er wordt er ook nog gezegd dat het net nieuw in gebruik genomen model van het CBS misschien toch nog wel wat hiaten vertoont. Nou, dat is dus als je de facts en figures nou eens op zijn merites gaat bekijken. Ik kan de uitdraaien van het CBS-verhaal hier ook nog laten zien. Kortom, ja, ik heb ook nog één andere opmerking. Als je dan stelt ergens aan het begin van het rapport dat als gevolg van vergrijzing en nog iets en daling het aantal de behoefte aan of de beroepsbevolking zal dalen, dus de behoefte aan banen, ja, dat slaat eigenlijk de bodem onder de rest van het rapport uit, want dat willen we nou juist bereiken met dit rapport, dat juist die werkgelegenheid hier omhoog gaat. Ja, voor wie doe je dat dan? Nou, dat is even een inhoudelijk iets. Verder, als ik dan toevallig het rapport TOPS en de strategische visie nog eens afstof, dan kom ik toch een heleboel dingen tegen die ik daar in de strategische visie en het rapport TOPS, ja, als het over bestuurskracht gaat, ook tegenkom. Dan denk ik van, ja, ze hebben gesproken met een x-aantal mensen, wat is het, 200 geloof ik, of 150, maar ze hebben ook nog wat oude papieren bij de gemeente goed doorgelezen. Kortom, ik ben blij dat de gemeente Den Helder dit rapport niet betaald heeft, maar vrom, en ik hoop dat het werkelijk zo is, want ik zou dat echt heel jammer vinden. Het is vaak ook nog in wat matig Nederlands neergezet, want het realiseren van potenties is volgens mij een verrijking van het Nederlands. Dit is niet de manier waarop het opstaat. Misschien dat het in consultancy taal tegenwoordig in is, maar het is geen Nederlands. En dan zeg ik, kom ik tot de conclusie. Als dit het vehikel is voor meneer Remkes om in Den Haag geld los te krijgen, dan vind ik het prima. Dan is dit het ding wat we daarvoor moeten gebruiken. En de heer Remkes moet dat dan ook naar binnen kunnen brengen daar. Ik hoop wel dat de beslissingen over het toewijzen van geld dan op politiek niveau worden genomen. Want ik heb toch het idee dat de Haagse ambtenaren door een aantal dingen in dit rapport zullen prikken. Dus als zij het geld moeten gaan toewijzen, dan denk ik dat het niet zo goed gaat. Nou, dit even tot nu toe.
Dank u wel. D66, de heer Baanstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dit rapport is in ieder geval voor D66 geen verrassing, gelukkig niet. De inhoud absoluut niet. Ik begrijp dat de Prins voor Behoorlijk Bestuur facts en figures nodig heeft om tot de conclusie te komen wat wij al lang wisten, dat wij iets met de haven moesten gaan doen en dat wij moesten doorpakken met Stadse Hart om Den Helder op de kaart te zetten. En dit rapport is een prima vehikel waar ik dan wel weer Prins in steun om de deuren naar het Rijk en de provincie te openen. Ik hoop wel, en daar kan ik wel weer met ze meegaan, dat de plannen die hieruit voortkomen en die ons aangeboden gaan worden ook van die kwaliteit zijn, dat er zonder veel problemen die middelen vanuit de provincie en van het Rijk vrijgemaakt worden om de krimp tegen te gaan en om bijvoorbeeld de haven te gaan ontwikkelen en dat we daar ook bijvoorbeeld de marine aan onze kant krijgen. Nou, daar zijn de berichten wat minder over, maar ja, misschien biedt dat wel weer kansen voor Den Helder. Dat is misschien ook wel heel triest hoe het daar op het ogenblik gaat bij Defensie. Maar oké, daarom zeg ik van dit plan, je kan er over debatteren, je kan over de vorm gaan debatteren, maar ik denk dat het heel simpel is. We moeten gewoon doorpakken en dat is de opdracht aan dit college. Kom met concrete plannen, overleg dat, communiceer dat goed en dan kunnen we wellicht het voordeel putten uit dit, wat dit rapport ons kan bieden. En tot zover.
Dank u wel. ChristenUnie, mevrouw Biersteker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een beetje wonderlijk. Aan de ene kant heb je zo'n rapport dan kennelijk nodig om als basis voor gesprekken met andere overheden om geld en plannen los te krijgen. D66 zegt tegen, ja goed, met het behoorlijk bestuur heeft die feiten nodig en wij wisten dat allang. Maar ik denk, ja dat is natuurlijk allemaal erg subjectief en zwaar vanuit je eigen belevings- en invalshoek. Dit rapport zegt inderdaad niet zo heel veel nieuws, veel besluitvorming erover hadden wij natuurlijk eigenlijk al met elkaar bepaald. Maar als daarmee dan gezegd wordt van nou jongens, nu zijn andere overheden bereid om geld te geven voor de ontwikkeling van een helder, dan zou dat mooi wezen. Maar we moeten ons wel afvragen of het inderdaad volledig stoelt op feiten. Want ik vond er in het rapport ook nogal wat subjectief of suggesties gedaan die niet stroken met bijvoorbeeld andere onderzoeken. Als ik bedenk aan krimp en de reactie van veel gemeenten om dan huizen, excellente woonmilieus ook nog te bouwen, dat daar in eerdere en andere onderzoeken van wordt gezegd dat dat per se niet het antwoord is op de komende krimp. En als ik dat dan dus in zo'n rapport teruglees, dan denk ik, ach, had je even verdiept in bijvoorbeeld het provinciale rapport over de woningbehoeften de komende tijd. Dat is al veel eerder uitgegeven. Ik dacht in 2008, 2009 al. En er was een heel duidelijk verhaal over hoe om te gaan met de krimp in Noord-Holland. Dus wat dat er gaat, zitten er nog wel wat tegenstrijdigheden in. En hoop ik dus dat als het college met plannen komt, nou niet net gefocust wordt op dit soort dingen. Want dat voorzie ik dan wel weer. Want die excellente woonmilieus, die kan ik zelfs wel invullen waar je dat dan zou willen hebben. Maar dat is nou net een onderdeel wat eigenlijk niet zo heel erg interessant is. Wat natuurlijk belangrijk is, is die havenontwikkeling en daar is iedereen wel van overtuigd. Daar heb je nou niet direct nieuwe cijfers voor nodig, maar wordt wel bevestigd door de huidige ontwikkelingen natuurlijk in Den Helder. Als onze overige werkgelegenheid afneemt, dan wordt natuurlijk de haven des te belangrijker. Dat het goed is om die te verzelfstandigen, daar kunnen we ons best wel iets bij voorstellen. Maar we hebben wel met elkaar afgesproken dat die haven wel dezelfde prioriteit moet hebben als de overige prioritaire gebieden. En dat dat op dit moment ook nog niet aan de orde is. Dus wij hoeven verder nog niet eens zo moeilijk te doen. We moeten eerst eens gestalte doen zelf aan wat wij met elkaar afspreken. En dat betekent dus dat de inspanningen rondom de haven door onszelf ook serieus genomen moeten worden. En natuurlijk heb je daar andere partners bij nodig. Maar dan komt het al bijvoorbeeld ook over die regionale, het havengebonden terrein in Annapolo. Als je nou ziet hoe weinig dat progressie krijgt, terwijl dat zo belangrijk is, dan denk ik, we hebben eigenlijk niet nieuwe rapporten, nieuwe plannen nodig. We moeten gewoon uitvoeren wat we met elkaar al afgesproken hebben. En al lang en breed als beleid hebben bedacht. Maar als dit rapport wil helpen om het Rijk op dezelfde gedachte te brengen, dan kun je daar natuurlijk nooit tegen zijn. Een ander aspect is dat het gaat over de krimp in Den Helder, de afname van de beroepsbevolking. Wat mij altijd weer opvalt is dat gekeken wordt naar de vergrijzing. Nou, dat is natuurlijk een gegeven. Maar dat heel zelden gezocht wordt naar bijvoorbeeld aan de andere kant de verjonging. Dat het zo lang duurt voordat jongeren aan het arbeidsproces deel gaan nemen. Als je dat vergelijkt met een flink aantal jaren terug, weliswaar. Ik geloof dat er bijna 10 jaar verschil in zit. Gemiddelde wanneer iemand nu aan het werk gaat, terwijl vroeger jongeren aan de lopende band stonden. Maar dat effect is zo gigantisch, ook voor productiviteit en dergelijke, dat je daar ook eens, dat daar ook in onderzoek eens naar gekeken zou moeten worden van wat scheelt uit. Er wordt erg gefocust op die vergrijzing en er worden allerhande aannames aangedaan. Maar de andere kant, dat het heel lang duurt voordat wij de jongeren aan het werk kunnen hebben. En dat zal allemaal wel goed wezen. Maar daar wordt verder nooit aandacht aan besteed. En misschien is dat effect wel veel groter dan de vergrijzing waarvan sprake is. En misschien levert dat nog creatieve ideeën op in de zin van werken leren, eerder mensen die misschien eerder aan het werk willen en dat dan ook kunnen, in plaats van het tegenhouden door de leerweg zo lang mogelijk nog naar school toe. Misschien dat je daar ook eens naar zou kunnen kijken. Verder is het zo, ja, ik begrijp het, er wordt ook erg ingespeeld op de ontwikkelingen van de binnenstad natuurlijk. Maar ook daarin is het goed om te kijken naar andere rapporten. Als je kijkt naar wat op dit moment net gepresenteerd is over binnensteden, onderzoek naar binnensteden en dergelijke. En een wijziging over hoe je daar nou zou kunnen kijken, lijkt me dat veel interessanter. Want ik heb wel de indruk dat erg vastgehouden wordt aan het stramien wat ontwikkeld is. En even de vraag of dat nog past in het huidige tijdsgewicht. Dus ja, wij zijn altijd al voorstander geweest om eens te kijken naar een herijking van een aantal zaken. Maar dat wordt door heel veel onderzoek ook bevestigd. Dus als je dan toch iets wil met rapporten en onderzoeken, neem het dan breed en neem ook dit soort ontwikkelingen mee. En verder denk ik van ja, als het zo goed is voor het Rijk, nou ja, laat het dan maar staan. Dan hoeven we er verder niet over te discussiëren. Als we er echt zelf een plan op willen maken, dan denk ik op een ander moment misschien nog eens op deelaspecten wat uitgebreider ingaan.
Dank u wel. VVD, mevrouw Roelink.
Voorzitter, dank u wel. De VVD is erg blij met dit rapport. Met dit rapport dat een uitstekende analyse, in onze optiek, uitstekende analyse en heldere adviezen en aanbevelingen bevat, kunnen we aan de slag. Het advies Deetman-Mans is stellig. Willen we voorkomen dat de trend van negatieve demografische ontwikkelingen zo doorzet, moeten we actie ondernemen. Als we doorgaan op de huidige weg, zonder interventies, voorspelt dat geen goeds. Als we een stabilisatie willen realiseren in het bevolkingsaantal, zullen de economische potenties van Den Helder moeten worden verzilverd. Dat betekent dat herstructurering en uitbouw van de haven het absolute speerpunt moet zijn. Dit kan echter onmogelijk alleen op gemeentelijk niveau een speerpunt zijn. We praten immers over een investering van 300 tot 500 miljoen. We kunnen niet zonder de markt, de regio, provincie en het Rijk. Tevens wordt in het rapport gehamerd op het feit dat een ontwikkeling van de haven alleen niet genoeg is. De economie van de stad zal versterkt moeten worden door een stad die aantrekkelijk is om in te wonen en te leven. Dit bevestigt het standpunt van de VVD dat we absoluut moeten doorgaan met de centrumplannen. Gezien de ernstige ontwikkelingen van de afgelopen week, als het gaat om de dreigende afname van arbeidsplaatsen bij Doggershoek, ECN en Defensie, is het van uitermate groot belang dat we deze rapportage serieus nemen. De VVD stelt voor de adviezen en aanbevelingen uit het rapport één op één over te nemen. We willen hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de regio, provincie en het Rijk, maar zeker ook aan de markt, die onvoldoende vertrouwen blijkt te hebben in de overheid. Het signaal moet zijn dat wij als raad vertrouwen hebben in de koers die we reeds hebben ingezet. En dus koersvast zijn en blijven. De vraag die ik had, die is eigenlijk al door de burgemeester beantwoord. Aangaande de acties die reeds zijn ondernomen om invulling aan het rapport te geven. Dus ik wou het hier even bij laten.
Dank u wel. Stadspartij, de heer Bakker.
Ja, voorzitter. Ik had hier een notitie gemaakt, dat was me inderdaad, had ik daar nogal een rampzalig gevoel bij. We willen er ook op wijzen. En niet alleen de sluiting van Doggershoek, het is ook wat de collega hier naast me al zei, maar ook de afslanking met Terenstra. En het mogelijk ontslag van 10.000 banen bij Defensie. En als wij weten dat Defensie een groot deel van de banen hier in Den Helder is, dan kan je nagaan dat hier aardig wat terugslag zou kunnen zijn. Ik denk dan ook dat het rapport eigenlijk alweer outdated is, omdat deze gegevens hier al niet meer bij betrokken zijn. Het is dus eigenlijk nog erger. De krimp heeft al toegeslagen. Maar nou komt het rapport, ook de heer Wouters wijst er al op. Elke raadsperiode komt daar weer zoiets aan. We hebben de vorige raadsperiode mevrouw Riekbakker gehad, nogmaals geen familie. Wij moesten daar naar een torentje toe, wij werden daar gevraagd wat wij er allemaal van vonden. Toen kregen we gebiedsgerichte ontwikkeling van de haven, kortom de strategische visie 2020. Dan zijn we 4 jaar verder, dan krijgen we dit rapport weer. En daarvoor kregen we TOPS. En daarvoor kregen we Frederick Harris en nog meer van die rapporten. Oh, ik heb er nog een heleboel thuis liggen. Maar, Stefan Gal met zijn visie. Hoe vaak hebben we niet altijd gezegd, dit is niet realistisch. Steeds weer wordt het realistischer. Na 9 jaar, 10 jaar in die raad wordt het steeds realistischer. Maar er staat nog steeds niets. Als ik het dus zo zie. In de tweede bestuursopdracht van Stadshart, en dan praat ik echt over 2005, heb ik gezegd, als je 1500 woningen wil uit die stad wil plempen, heb ik het zo gezegd, ja, dan zou je ook moeten zorgen dat je hier mensen aanbindt, want anders bouw je een stad voor leegstand. Ja, later gaat iedereen dat herhalen, en herhalen, en dan begint het rond te zingen. Nou komt dit rapport, en wat praat dit rapport over? De kansen voor het ontmantelen van productieplatformen. Dan kom ik uit die wereld vandaan. En dan staat er dat het uit milieuoverweging is. Dat is helemaal geen milieuoverweging. Het zijn doodgewone inkoopmaatregelen. Als een put uitgeput is, moet dat die jacket eraf. En waar gaat die heen? Niet naar Den Helder. In 2005 heb ik Nico Baes, de wethouder van Economische Zaken, op dit geval gewezen. Ze gaan nu naar het Kalmkanaal in Rotterdam en daar worden ze ontmanteld. Het punt is, wij zijn zo traag en stroperig en klagen als een ander de job krijgt. Maar ik denk dat wij gewoon als gemeente dit moeten. Ik vraag niet als gemeente om die platformen te gaan slopen. Nee, u moet faciliteren, u moet bekkens creëren, dat die pontons daarin kunnen komen. Dat natte bedrijventerrein met Heijmans, met al die bedrijven hebben we eraan zitten trekken. Met meneer Hoijmeijer, ja, ook nog. Het ging maar door en het blijft maar stroperig en het schiet maar niet op. Wij hebben zo'n prachtige stad, wij hebben dit in 95, 94 al gezegd. Deze stad is een logistiek unicum. Waar heb je een stad op 30 mijl van de grootste platformen van de offshore? Waar heb je een luchthaven op nog geen 5 kilometer van een haven? Waar heb je een Noord-Hollands kanaal? Als je met een kruiplijn koost, dan kan je in principe naar de Donau varen. Waarom doen we er niks mee? Met het natte bedrijventerrein. Ik zou bijna zeggen, ja, ik stap maar uit de raad, ik ga het zelf maar doen.
Meneer Kassander.
Dank u, voorzitter. Ja, het rapport, het voegt weinig nieuws toe waar we eigenlijk al lang allemaal al wisten. En dat de marine inkrimp met de nodige gevolgen van dien, dat weten we ook allemaal. Ze hebben ook compensatie gehad van Defensie. Banen op het MIOB toen het nog heette. Doggershoek banen. Ja, die zijn ondertussen ook alweer vertrokken. Dus dat schiet niet op, die compensatie hoor. Maar goed, wat nu weer gaat gebeuren bij Defensie is afwachten. Want de collega noemde je net Vliegveld de Kooi, maar hebben we daar ook nog Vliegveld de Kooi? Want als de marine daar vertrekt, hebben we toch een groot probleem, denk ik. Maar goed, het is het enigste wat we kunnen doen, is de haven. Dat is het enigste wat we hebben. Van een grote, wat grote kansen biedt. Toerisme biedt ook wel enige kansen volgens mij, want ik vind het rapport erg geschreven naar de haven toe hoor. Er zijn toch wel wat andere kansen ook nog, maar niet van die magnitude als de haven natuurlijk. Dus mij lijkt, daar moeten we gewoon wat mee doen. We hebben geen keus. En we mogen best tegen de vent die zeggen, hé, die compensatie is van toen. Kom nog eens een keer.
Dank u wel. Meneer Kruijer.
Dank u wel, voorzitter. De heer Bakker had het net al een beetje gerefereerd, maar eigenlijk is het rapport een beetje achterhaald naar al die mogelijke ontslagingen binnen SIN, Defensie en ook op de Doggershoek die weggaat. Maar ook door wat het nieuwe kabinet al heeft gezegd, dat ze dus waarschijnlijk niet zoveel windmolens meer neer gaan zetten zoals ze waarschijnlijk wilden. En als we de PVV door laten gaan, dan wordt er waarschijnlijk helemaal niks gepland. En dan hebben we helemaal niks met die haven meer. En dan moet er echt ingezet op krimp. Maar waar ik dus... Ik had allerlei vragen. En eigenlijk waren ze meer naar het college toe. En dat gaat hoofdzakelijk over stappenplannen van het college. Wat hebben ze gedaan, gaan ze doen. Met wie de gesprekken, hebben ze al een beetje gesprekken met de buurtgemeentes. Nou, daar heeft de burgemeester al een beetje de sluier opgelicht. Maar ik vroeg me ook om de duur af, en mijn fractie, wat is eigenlijk het beeld als de haven door het Rijk wordt afgeschoten van sorry, er is geen geld voor. Hoe zwart is het? En dat vind ik niet in het rapport thuis. Het wordt een beetje gekleurd, maar ik wil het eigenlijk wel eens keihard weten van hoe erg is het wel. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. GroenLinks, mevrouw Hoekstra.
Ja, voorzitter. De analyse uit dit rapport is er eentje zoals we al uit zoveel eerdere rapporten hebben mogen zien. Den Helder heeft geen bestuurskracht, geen of een gebrekkige invulling van de centrumfunctie. Terugloop hebben we nu van maatschappelijke voorzieningen en een onvoldoende economische basis. Wat wel opvalt in dit rapport is de conclusie die daar uitgetrokken wordt, die bij ons een beetje inconsequent overkomt. Want dan zeg je aan de ene kant van nou dat is allemaal niet goed. Maar aan de andere kant, alles moet onverminderd worden uitgevoerd. Inclusief stadshartsplannen, ondanks de krimp van de bevolking en de slechte economische en financiële vooruitzichten. En dan denken wij van nou, als Den Helder ergens aan lijkt, is het niet in de eerste plaats de krimpende bevolking of de perifere ligging, maar eigenlijk aan de slechte bestuurscultuur. Daar ligt volgens ons het hoofdprobleem. Het doel wat ons betreft moet niet zozeer zijn om weer te gaan groeien vanwege het groeien op zich, maar eigenlijk gewoon om een stad te krijgen met een hoogwaardige kwaliteit van leven. En natuurlijk zijn prioriteiten daarin het ontwikkelen van de haven, het opknappen van de binnenstad en het op peil houden van maatschappelijke voorzieningen. Maar de middelen waar we het mee moeten gaan doen, en helemaal in het kader van wat er nog allemaal op ons afkomt, die zullen heel erg beperkt zijn en steeds beperkter worden. Dat betekent dus, we zijn aan onszelf overgeleverd, we moeten het op eigen kracht gaan doen en we ontkomen er niet aan om dingen te gaan herijken en op zoek naar een nieuw evenwicht. Wat ik wel heel grappig vond ter afronding in dit rapport, niet de daling van het aantal inwoners veroorzaakt krimp volgens dit rapport, maar het aantal huishoudens is een indicator. Dus ik zou eigenlijk iedereen in Den Helder willen oproepen om vooral te gaan scheiden. We hebben een gigantische groei.
Ik ga uw suggestie denk ik toch maar niet overnemen. Het CDA, de heer Bakker.
Ja, voorzitter. Haven speerpunt van beleid. Nou, ik vind het prachtig. Volgens mij staat het in het CDA verkiezingsprogramma. En ik denk in vele andere verkiezingsprogramma's van de partij. Economie, de trekker. Zorg voor een economische impuls en dat soort dingen. Ja, dat zijn zinnen die we overal wel tegenkomen. Maar toch vinden wij het rapport, zeker wat D66 ook zegt, een verhikkel om mee voor te gaan. En ook de conclusies en de aanbevelingen die we gezien hebben, daar kunnen we mee instemmen. Kijk, de zinsvorming die soms gebezigd wordt, ja, daar kun je over gaan steggelen. Maar de richting en het rapport zelf, laat ik het zo zeggen, daar stemmen wij mee in.
Dank u wel. Ik wil aan de portefeuillehouder vragen om nog een korte toelichting of een korte beantwoording te geven. En nogmaals, wat ook al blijkt uit een aantal vragen, om misschien nog even een doorkijkje richting het vervolgtraject te geven.
Voorzitter, het was geen vanzelfsprekendheid dat de heren Deetman en Mans hun energie zouden steken in Den Helder. Daar hebben we een aantal intensieve gesprekken voor moeten voeren. En die hebben we gevoerd omdat het in onze analyse van grote betekenis was dat een aantal plannen die hier in het verleden zijn ontwikkeld en die naar ons inzicht goed zijn, bredere bekendheid zouden krijgen in Den Haag en ook wel op Europese schaal. En vervolgens hebben we de betekenis daarvan besproken met de heer Deetman. En die heeft, nadat hij daar een tijdje over heeft nagedacht, gezegd, oké, ik ga dat rapport, dat zoals nu ligt, dat ga ik schrijven. En dat betekent dus dat er een politiek belangrijk moment daarmee is vastgelegd, namelijk dat het Rijk zich de ontwikkelingen in Den Helder aantrekt en daar nationale betekenis aan geeft. Als een minister net aantreedt, dan krijgt hij een aantal dossiers op zijn bureau en voor een deel ligt er een aantal dossiers naast zijn bureau. En dit dossier, dat ligt bij de top 10. En dat moet u goed begrijpen, want een minister kan zijn aandacht over 100 andere dossiers gaan uitstrekken. Maar hiervan is gezegd, in dit geval tegen minister Donner, door de ambtenaren, dit is een ontwikkeling van nationale betekenis en daar moet u dus aandacht aan schenken. Dat betekent aan onze kant dat wij ook wel een aantal verplichtingen hebben. Namelijk dat we een aantal van de plannen die we in het verleden in Den Helder hebben ontwikkeld, en de heer Bakker refereert daar terecht aan, ook gaan uitvoeren. Want dat staat tussen de regels natuurlijk wel. Den Helder is ook een gemeente die zich kenmerkt door stapels rapporten en steeds weer opnieuw allerlei vragen stellen. En uiteindelijk kwam het er vaak niet van, of maar voor de helft, of maar voor 10%. Maar in ieder geval, er hebben hier veel externe mensen rondgelopen. En nu wordt in feite gezegd, uw analyse die u in het verleden heeft gemaakt, die deugt. Die ga ik hier niet allemaal meer opschrijven, daarom is meneer Wouters misschien niet helemaal tevreden. Nee, dat komt omdat een heleboel van die analyse in andere rapporten staan en daar wordt naar verwezen. Die analyse die deugt. Vervolgens moet er een aantal stappen worden gezet. Daar heeft u partners bij nodig. Partners op rijksniveau, Europees niveau en vanuit het bedrijfsleven. En daarvoor wordt hier de basis gelegd. En dat is de strategische betekenis dus van dit rapport. Waren nu al die analyses weer allemaal overnieuw gedaan, dan hadden we hier weer een rapport gehad van misschien 200 pagina's met allemaal mooie plaatjes en stroomdiagrammen. Maar dan had ik de kritiek van u en terecht ook gehoord. En dan had u waarschijnlijk gezegd van ja, dit is een samenvatting van wat we allemaal al eens een keer gezien hebben. Dus u moet dat moment moet u in dit rapport goed begrijpen. Vervolgens ben ik het eens met degene die zeggen, er wordt rondom die binnenhaven met Annapolona veel te weinig vaart gemaakt. Dat vinden wij ook. Maar met dit rapport in de hand hebben we dus ook vorige week tegen gedeputeerde staten kunnen zeggen, u ziet hier bevestigd dat we met dat verhaal sneller aan de gang moeten, een hoger tempo moeten gaan draaien. Dat geldt ook voor keuzes die in het verleden wel eens zijn gemaakt over de woningverdeling in deze regio. Er wordt hier een aantal indringende opmerkingen over gemaakt. Wat een aantal uitgangspunten bij de regiovisie op woningbouwgebied wel ter discussie stelt. En dat gebeurt dus ook nu met dit rapport. Wij moeten in ons woon- en leefklimaat een aantal dingen toevoegen die op 15 kilometer afstand van ons te vinden zijn. Daarom zijn een heleboel mensen in het verleden Den Helder uitgetrokken, terwijl het aanbod ook hier had gerealiseerd kunnen worden. En dat is de tweede betekenis van dit rapport. dat een aantal van de uitgangspunten die in het verleden zijn geformuleerd opnieuw ter discussie komen te staan. En in het gesprek wat ik vorige week heb gevoerd met gedeputeerde staten heeft men dat ook zo gevoeld. Wat een andere betekenis is van dit rapport is dat op het moment dat wij gaan zeggen wij nemen dit rapport en de aanbevelingen die hierin worden gedaan serieus en daar gaan we aan werken, dat effecten heeft bij onze buurgemeenten en ook bij het bedrijfsleven en ook bij de Koninklijke Marine. Wij gaan natuurlijk niet, en zo heeft u het ook niet besloten, in één keer die haven even neerzetten. Dat kan ook helemaal niet. Hè. Dat soort omvangrijke investeringen, je trekt het niet als publiek orgaan. Nou, als gemeente al niet, maar als Rijk ook niet hoor. We gaan er niet in één keer 300-500 miljoen naartoe schuiven. Dat hoeft ook niet. Waar het om gaat is dat het bedrijfsleven zegt, wij hebben vertrouwen in die gemeente. Men houdt vast aan de geformuleerde uitgangspunten. Dat zijn de juiste. Dat blijkt uit de onderzoeken. Op basis daarvan zijn wij bereid een begin te maken met de ontwikkeling van Harsens. Met de gele routevariant en de verlegging van TESO. Dat geeft ons de tijd om te kijken welke andere mogelijkheden nog op het terrein liggen van de Koninklijke Marine en het marinebedrijf. En dan komen we dus bij, wat inmiddels ook gebeurt, dus bij Defensie aan tafel om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Welke stappen er zijn en hoe we de ontwikkeling en het tempo van het bedrijfsleven kunnen gaan volgen om die haven te gaan uitbreiden. Nou, dan hebben we nog een heleboel discussies met natuurbewegingen ook, maar die tijd hebben we dan ook. En dat is dus de strategische waarde van dit rapport. Dan is er nog een aantal opmerkingen gemaakt over jongeren. Ik denk dat dat eigenlijk alleen maar onderstreept hoe belangrijk het is dat wij het onderwijs in deze stad op peil houden. Het is voor het bedrijfsleven zo verschrikkelijk moeilijk om jongeren te interesseren voor de haven. En de haven van meneer Bakker en van meneer Visser. En van heel veel andere mensen is natuurlijk al lang niet meer de haven van nu. He, er is een enorme veelheid en breedheid aan variëteit. Je kunt nog een oude ambachtelijke handwerk doen. Maar je kunt ook als ICT-jongeren ontzettend veel dingen daar doen. En het is dus van belang dat we ook de onderwijsinstellingen aan die haven binden en jongeren interesseren voor alle mogelijkheden die daar zijn. En dat is dus een stap die we met dit rapport in de hand ook kunnen zetten. Kortom, samenvattend, wat doen we met dit rapport? De aanbevelingen neemt het college één voor één over. Dus wij onderschrijven de analyse die hierin staat, niet alleen op basis van dit rapport, maar ook op basis van de analyse van andere rapporten die gemaakt zijn en waar veel meer cijfers staan. In de tweede plaats, wij zijn met onze buurgemeenten in gesprek over hoe wij de bestuurskracht kunnen versterken en een betere analyse kunnen maken van de kansen die hier zijn. Dat geldt ook voor de provincie en voor het Rijk. Wij morgenavond zijn wethouder Visser en ik bij het bedrijfsleven om ook over dit rapport te praten. Wij zijn dus met het bedrijfsleven in gesprek om te kijken hoe wij hen beter kunnen faciliteren om dit mogelijk te maken. Met de Koninklijke Marine zijn die gesprekken ook aan de gang, omdat die willen zij op het terrein wat ze nu hebben in beweging komen een betrouwbare gesprekspartner moeten hebben. Datzelfde geldt voor u. Als er van u iets gevraagd wordt rond erg dienstbaarheden enzovoort, dan kijkt u ook eens eventjes die buurman van u goed in de ogen van kan ik met die man zaken doen of niet. En zo geldt het dus ook hier. De Koninklijke Marine en het marinebedrijf die moeten het gevoel hebben dat op het moment dat men in beweging moet komen op die terreinen, dat er een betrouwbare partner is. En dat impliceert dus dat we ook met de verzelfstandiging van de haven aan de gang moeten. En dit zijn de acties waarover wij, denk ik, in 2011 nog heel vaak met elkaar komen te spreken, voorzitter.
Dank u wel. En wellicht is het ook nog goed om op te merken dat we in december, ik meen 9 december, ook nog een bijeenkomst over de haven hebben. Ik weet niet of er nog behoefte is bij de commissie om nog korte aanvullende vragen. Meneer Baanstra.
Nou, niet zozeer vragen, voorzitter, maar wel reagerend op de burgemeester.
Natuurlijk, het is een rapport waar je heel veel mee kan. En we moeten in gesprek blijven met de buurgemeente. We moeten in gesprek blijven met de overheid, met het Rijk dus, en met de provincie. Alleen waar ik heel erg bang voor ben, is het een klein beetje uit de woorden. Ja, misschien is het niet helemaal terecht. Is van ja, zometeen ebt dat zo langzamerhand weer weg. En wat ik wil niet meer dat Den Helder dat plannen op plannen stapelt. Ik wil zometeen een plan zien. Het hoeft voor mij ook geen 200 pagina's te zijn, maar gewoon een plan van aanpak. Wat gaan we doen? En wat zijn de milestones? Wie gaan we benaderen? Hoe gaan we ze benaderen? Wat is onze visie daarop? En iets wat regelmatig in de raad terugkomt en waarover gerapporteerd kan worden. Want dat gebrek aan stuurkracht waar GroenLinks het op heeft, dat zijn wij wel allemaal. Wij moeten zelf daar ook onze handen voor uitsteken om te zorgen dat wij Den Helder op de kaart zetten. En dat wij ook het college daarin duidelijk ondersteunen en controleren en zorgen dat ze in de bocht blijven. Dus ik vraag in ieder geval voor naar de raad toe een stuurinstrument te hebben waarop wij het college op aan kunnen spreken dat dit rapport duidelijk uitgevoerd gaat worden. Zover.
Dank u wel. Zijn er andere opmerkingen?
Ja, voorzitter. Voorzitter.
CDA, meneer Bakker.
De burgemeester heeft de bestuurskracht met andere gemeenten bespreken. Ja, hoe ziet hij dat dan? Dat snap ik niet helemaal, laat ik het zo zeggen. Dat heeft dat met beeldvorming te maken, hoe anderen naar ons kijken, maar we.
Meneer Wouters, ik zag u ook nog.
Ja, nou, ik wil toch nog even een misverstand. En ik denk dat de burgemeester eigenlijk precies beaamde wat ik eigenlijk eerder gezegd heb. Als hij zegt dat de doelstelling van dit rapport is het breder bekendstellen in Den Haag van wat wij hier vinden. En daar kan ik natuurlijk voor een deel in meegaan. En ik denk dat het ook goed is. Ik dacht even dat de VVD onze kant op ging toen ze zei van als we zo doorgaan dan gaat het niet goed. Maar daarna kwam de toelichting dat het om andere dingen ging. Als dit het idee heeft om, en dan spits ik mij toe tot de haven. Hè, want over de ontwikkeling van de binnenstad in dit rapport denk ik dat wij het niet met alles eens zijn. Ook niet met voorgaande rapporten. Maar wat betreft de haven, denk ik dat we dat wel zijn. En als dus het doel is om de haven in Den Haag op de kaart te krijgen en om daar in ieder geval medewerking te krijgen, ja, dan is dit rapport het vehikel. Waar ik op heb gewezen is dat uiteindelijk gaan er wat mensen naar de kwaliteit van zo'n rapport kijken in Den Haag. En ik ben ervan overtuigd dat Venray ook de club Deetman-Mans, want die zijn door het land gegaan, heb ik begrepen. Dus er zijn meer rapporten. En uiteindelijk worden die rapporten natuurlijk naast elkaar gelegd. En ja, wat ik nou zo jammer vind, en dat vind ik een gemiste kans, die ambtenaren in Den Haag die gaan niet al die andere analyses er nog eens bij pakken. Die kijken gewoon naar dit rapport. En hoe korter, hoe beter.
De interruptie, voorzitter.
Meneer Baasen.
Misschien is het dan wel heel verstandig, meneer Wouters, ik hoop dat u het met me eens kan zijn, dat er een goed plan van aanpak komt te liggen in Den Haag, waaraan men zegt van, hé, hier zien we brood in.
Later. Nou, ik denk dat ik het daar helemaal mee eens ben. Hoe eerder, hoe beter. Alleen ik zeg dat dit rapport dat nog niet is. En daarom, en dat is mijn angst, dat het uiteindelijk dan toch weer net niet goed genoeg is. En dat is wat ik heb gesignaleerd. Maar als wij het voor elkaar krijgen om de commissaris van de Koningin de poorten los te gooien in Den Haag met dit rapport, dan zal ik daar zeer gelukkig mee zijn. Waarbij ik dan mijn kanttekening bij de opmerking over de binnenstad misschien hier en daar heb. Maar voor de haven is dat absoluut een feit.
Dank u wel. Meneer de Knijf.
En nog een, voorzitter, nog een korte vraag over de havenuitbreiding. Kan dat niet gewoon aangemeld worden als een EFRO-project?
Dank u wel. Waren nog meer opmerkingen? Portefeuillehouder, nog een korte toelichting?
Heel kort. De heer Baas geeft gelijk als hij zegt van het moet uiteindelijk neerkomen in een gewoon concreet plan van aanpak. Zijn we aan het schrijven. Komt ook uw kant op enig moment. En daar komen een aantal acties in waar we in 2011 mee aan de gang moeten in 2012 met een doorkijkje. Dus het komt eraan. Zijn we aan het maken.
En de heer, ik ben inderdaad wel blij dat de heer Wouters en ik dan toch nog weer een beetje dichter bij elkaar komen. Want het klopt, dat is dit rapport niet natuurlijk. Dit is een strategisch rapport. Dat schrijf je met een ander doel. Dus dat plan van aanpak, dat komt er. Is de haven een EFRO-project? De havenontwikkeling gaat in stappen. En de subsidiemogelijkheden die er zijn in veel bredere zin gaan we natuurlijk benutten. Maar veel belangrijker vinden wij, en dat heeft het bedrijfsleven ook laten zien, dat men als vanuit het bedrijfsleven zegt van wij hebben hier geld voor over. Want dit is voor ons een belangrijk strategische ontwikkeling. En als dan de EFRO een onrendabele top weg kan nemen of zo, of een andere subsidiebron, dan zullen we natuurlijk altijd proberen dat te doen. En tot slot de bestuurskracht. Het lijkt me nu wat te ver voeren om er helemaal in detail op in te gaan. Maar als je nou gewoon eventjes de regio neemt van vanaf de lijn boven Alkmaar en dan zo naar Hoorn. Dan zie je dat die regio zich kenmerkt door een aantal activiteiten. Waarbij ons natuurlijk de haven en het toerisme hele belangrijke onderdelen zijn. En nog een paar onderdelen. Terwijl je bij Hoorn misschien meer aan ook aan energie denkt, maar ook meer aan de agribusiness. En dat zit voor een deeltje ook hier, maar daar ligt het accent voor iets anders. Nou, als je dat plaatje nou voor ogen neemt en je stelt je vervolgens de vraag, is dat nu voldoende bekend in Den Haag welke economische kracht de kop van Noord-Holland heeft voor de nationale economie, dan luidt het antwoord ontkennend. Men heeft niet door. Ik kom net vanuit een lobbyoverleg met de Kamer van Koophandel, Alkmaar, Hoorn enzovoort. En dan heeft men in Den Haag eigenlijk niet door welke potenties hier liggen die onbenut blijven. En dat schaadt de nationale economie. En als ik het dus heb over de bestuurskracht, dan gaat het erom dat wij in Den Haag veel beter voor het voetlicht brengen welke economische potenties hier in de kop van Noord-Holland zijn. En we zijn daar veel te bescheiden. En het helpt ook niet als we, als we niet daar met elkaar eenzelfde verhaal neerleggen. Het gaat nog, je ziet nu weer een klein beetje ontstaan bij Wieringen-Randmeer. Als we niet uitkijken, dan wordt straks de provincie overspoeld met allemaal gemeenten die gaan zeggen van oh, voor die 100 miljoen heb ik nog wel een paar leuke dingetjes. En het gaat nou er even om dat we met elkaar zeggen, dit zijn de strategische projecten in economisch opzicht en zo zou dat geld dan die economische structuurversterking kunnen bewerkstelligen. En daar gaat het eigenlijk om. En ik kom nog met wat suggesties om dat dan ook vorm te geven.
Dank u wel. Dan wil ik dit agendapunt afsluiten. We hebben van de burgemeester een uitgebreide toelichting gehoord. We hebben ook gehoord een soort doorkijkje in een aantal van de activiteiten die al lopen. En of het nou betreft gesprekken met de Koninklijke Marine of met de havenwerkgevers. En dat de aanbevelingen in feite overnemen. We hebben ook gehoord dat er gewerkt gaat worden aan een plan van aanpak. Om tot een krachtdadige aanpak voor de haven te komen. En ik wil wat dat betreft dan ook dit agendapunt afsluiten. En u heeft ook gehoord dat het nog vele malen terug zal komen. Dan hebben we nog een punt van orde. Wij vergaderen in de regel altijd tot een uur of 9:30. Nou, we zijn er ietsje overheen. De vraag, willen wij nog agendapunt 8, de jaarrekening, bespreken? Ja?
Nou, nee, want ik heb er heel veel vragen bij en ik vind dan wordt het zo laat. Ik wil dat wel graag gedegen met elkaar bespreken.
Zit
er? Het is onze enige kans, denk ik.
Er is nogal een heel stuk voorbereiding over dit agendapunt. Ik ben ook niet van plan om een haastende voorzitter van wilt u afronden. Ik wil daar nog wel een aardig verhaal over hebben.
Meneer Bakker, ik heb alle tijd. Maar als we zeggen van we gaan het over 2 weken op de agenda zetten, is het mij ook net zo lief. Ik kijk hier nog eventjes, ook doorschuiven, gewoon links doorschuiven. Nou dan concludeer ik in ieder geval dat we dit punt doorschuiven naar de volgende vergadering. blijven er nog een drietal punten over. De besluitenlijst, die is ter kennisname. De termijnplanning is ter kennisname. En als punt 11 dan nog de sluiting. En ik dank u allen hartelijk voor deze vergadering.